Dames en heren, het is 7:30. Ik heb gelijk een mededeling. Dat is niet voor de luisteraars thuis, want we worden niet uitgezonden. We moeten het doen met het publiek hier op de tribune. Nee, daarna mag je het ook niet afluisteren. Ik weet niet of het te maken heeft met mevrouw Druijzen met de laatste raadsvergadering met mijn optreden, maar je weet maar nooit. Dan is er toch ergens sprake van sabotage.
Lekker veilig nu, hè, voorzitter?
Heerlijk. Oké, dames en heren, hartelijk welkom. Ik open de vergadering. We hebben geen insprekers vanavond. Ook niet bij de onderwerpen, dus ik ga gelijk door naar agendapunt B2. En dat zijn de verslagen van de algemene raadscommissies van 11 en 13 september. De heer Van Huijstede, 11 september? Oké. Niemand naar aanleiding van 11 september inhoudelijk of naar aanleiding van? Dan gaan we naar 13 september naar de heer Van Huijstede.
Voorzitter. Op bladzijde 8 staat, ik zal het even bijpakken, staat iets over een opmerking naar aanleiding van, van de tussenrapportage. En daar vraag ik wethouder Roem hoe dat nou zit met die DIFTAR. Een motie aangenomen een aantal maanden geleden. Dat ging toen over de huisvuilcentrale. En die motie is aangenomen en ik vroeg eigenlijk hoe zit het met de uitvoering van die motie. En ik heb het er even op nageluisterd. Ook zie meneer Roem. Ik dacht die er was. Hij weet het gewoon, hè?
Misschien moeten we met z'n allen roepen.
Ja. Maar goed, ik maak het even, want dan kan meneer Mesuur meenemen. Dan neem ik even een slokje. Dan doe ik het.
De heer Van Huijstede heeft een vraag over DIFTAR.
Ja, voorzitter. Tijdens die vergadering heb ik ook de vraag gesteld, hoe zit het met de uitvoering van de motie? En meneer Roem heeft toen aangegeven, er komt onderzoek. En aan de hand van het onderzoek, zo is het ook in het verslag gekomen, aan de hand van het onderzoek gaan we eventueel invoeren. En daar had ik misschien toen meteen al kritischer op moeten reageren. Want ik was eigenlijk een beetje overbluffen. Nou, onderzoek, ik wist niet van een onderzoek. En ik had dus eigenlijk nu alweer vragen geformuleerd van nou, wanneer gaat het onderzoek dan plaatsvinden, wanneer is het afgerond. Maar ik heb toch die tussenrapportage er wel even weer bijgepakt. Het is tenslotte nu een iets wat in de raad is vastgesteld. En daar staat toch heel duidelijk bij die motie dat bij het vaststellen van het tarief voor afvalstoffenheffingen voor 2013 een bepaling op te nemen dat meerpersoonshuishoudens de mogelijkheid krijgen om een kleine grijze container à 140 liter te gaan gebruiken en daarvoor een lagere heffing krijgen opgelegd. Stand van zaken. Dit wordt meegenomen in het beleid. Ik lees niet over een onderzoek. Ik lees eigenlijk hier dat inderdaad aan de motie, dat daar gehoor aan wordt gegeven, dat we eigenlijk per 2013 een invoering krijgen van een, en dat is weliswaar de meest lichte vorm van DIFTAR die je kunt voorstellen. Dus ik ben eigenlijk wel heel blij dat het er is. Alleen ik zie nu een verschil tussen het verslag wat we in de vorige commissie hebben vastgelegd en eigenlijk wat we in de raad hebben vastgelegd, namelijk de tussenrapportage. Dus ik wil eigenlijk graag nu weten, hoe staat het er nu werkelijk voor? En het hoeft niet meteen vandaag, maar ik wil het, nou eigenlijk wil het liefst vandaag, maar als het niet kan, dan hoor ik dat later wel.
Wethouder, kunt u het nu op antwoord geven?
Ja, ik kan wel een heel kleine toelichting geven. Kijk, u heeft natuurlijk verleden jaar het afvalbeleidsplan vastgesteld. Dat afvalbeleidsplan en het daaraan gekoppelde uitvoeringsplan, daarin staat zeg maar per kalender, daarin staan om en nabij de, ik dacht, 30 of 35 actiepunten wij tot aan de duur van het afvalbeleidsplan zullen gaan uitvoeren. Een van die actiepunten is allereerst het invoeren van het CMS, het Container Management Systeem, waarin we ook wat gerichter gaan sturen op het illegaal containergebruik, om het maar even zo te noemen. Daarin staat ook het DIFTAR benoemd. Nou, ik heb natuurlijk ook hier in de commissie wel gesondeerd dat DIFTAR, zeker ook bij het CDA, bij meneer Ooyevaar, wat gevoelig ligt, laat ik zo zeggen, dat is nog een punt van discussie. In het afvalbeleidsplan staat opgenomen als een van de actiepunten dat wij nader onderzoek naar het gebruik van DIFTAR gaan doen. En ik heb niet exact op mijn netvlies wanneer dat dan is. Dat kan 2014 zijn of 2015, maar er komt nader onderzoek naar DIFTAR. En op basis daarvan kun je dan als raad besluiten van we gaan het invoeren of we gaan het niet invoeren. Dat is zoals het in het afvalbeleidsplan, in de actiepuntenlijst staat en door u is vastgesteld.
De heer Van Huisstede.
Nu is het afvalbeleidsplan vastgesteld, maar dat weet u ook, na zo'n vaststelling van zo'n beleidsplan komt er een motie. En in die motie, die aangenomen is, en daar heeft zelfs meneer Ooyevaar voorgestemd, hebben we besloten dat we per 2013, tenminste hebben we gevraagd aan probeert u die motie uit te voeren? En ja, onderzoek in 2014, 2015 is maar A, veel te vaag. En B, denk ik, dat u hebt het ook over het containermanagement systeem wat ingevoerd gaat worden. De nieuwe bakken met de chips. Dan denk ik, het is echt het paard achter de wagen spannen als we eerst iedereen een nieuwe bak gaan geven. Op basis van de bakken die ze nu al hebben staan. Dus laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Ik heb een grote grijze bak, maar ik wil graag een kleine, want daar heb ik genoeg aan. Ik gooi al het plastic gaat keurig netjes naar de Albert Heijn. Dus ik heb genoeg over. Nou, laat een kleine bak bij mij neerzitten. En niet eerst een grote bak met een chip. En dan vervolgens mag ik een jaar later weer zeggen, maar ruilt u me even om voor een kleine bak met een chip. Laten we dit nou gewoon even doorpakken. Ik denk ook dat een uitgebreid onderzoek, nou, ik weet niet hoeveel je moet onderzoeken, maar volgens mij is het gewoon een kwestie van invoeren. En het komt ook ten goede aan wat zeg maar een belangrijke doelstelling van de gemeente is, zorgen dat die afvalstroom, die bij ons fors is, dat die gaat verminderen. Dat het andere beleid wat we hebben, namelijk dat plastic inzameling, dat we dat graag goed willen doen, dat dat ook een klein beetje gesupport wordt. Dus ik snap niet, ik vind dit een soort van vertragings. Dan moet u eigenlijk zeggen, ik voer die motie niet uit. We gaan eerst inderdaad het afvalbeleidsplan zoals het er ligt helemaal uitvoeren. En dan hebben we ergens 2015 een onderzoek, in 2016 uitkomsten. En dan gaan we in 2018 invoeren. Nou, dat was niet de bedoeling van de motie. En ik kan ook niet, dat is ook niet, ja, zo was het gevoel van de raad op dat moment ook niet. Ik weet dat u hem niet gesteund hebt, of tenminste hem afgeraden hebt. Maar goed, dus graag toch nog meer duidelijkheid.
Ja, maar ik denk dat voorzitter, wethouder, voordat u gaat reden. Ik zag bij de heer Schiering, die had ook nog een korte vraag.
Ja, ik wil vragen aan de wethouder weten in welke richting hij gaat denken als DIFTAR wordt ingevoerd. Gaat de afvalstofheffing dan omlaag? En is het zo dat mensen die veel vuil aan de weg zetten meer gaan betalen en mensen die weinig aan de weg zetten minder gaan betalen, zodat u budgetair neutraal gaat invorderen? Of loop ik te veel op de zaak vooruit?
Ik wil even voorkomen dat we niet de discussie over het afvalbeleidsplan opnieuw gaan doen. Ik vraag aan de wethouder, het gaat even naar aanleiding van die motie. Als de wethouder of college voornemens is de motie niet uit te voeren, moet dat ook formeel in de raad gemeld worden. Wethouder, aan u het woord.
Ja, ik denk dat er, even om op meneer Schiering aan te sluiten, ik denk dat u iets te ver voor de feiten vooruit loopt. Ik denk dat er ook een verschil is tussen de perceptie tussen CMS, Container Management Systeem, en DIFTAR. DIFTAR kent een andere vorm van inning of van heffing. Je betaalt namelijk naar rato van het aantal kilo's wat je in je container doet. Nou, en het CMS, het container management systeem.
U gaat nu toch nu weer aan mij uitleggen hoe DIFTAR is. En ik weet dat er verschillende manieren zijn. Je kunt volume, je kunt gewicht, je kunt het allerlei manieren doen. Wat ik heb gedaan, is ik begrijp wel dat u het voor, ik ben er ook voor. Alleen ik ben er voor om nu te zeggen, je hebt nu kleine bakken en grote bakken. En of je nou en in principe kan je een kleine bak aanvragen en een grote bak aanvragen. En dan zou ik zeggen, het lijkt me zo ongelooflijk logisch dat je voor een grote bak dus meer afval aan de weg zet. Dat je daar meer voor betaalt en dat je voor een kleine bak minder betaalt. En dat ik dus als meerpersoonshuishouders het recht krijg om te zeggen, ik wil graag een kleine bak. Daarmee doe je volgens mij precies wat de overheid, u als gemeentelijke overheid, graag ziet. zorg voor die beloning. En ja, dan denk ik van, zo ingewikkeld kan het niet zijn. Juist dat wat meneer Schiering zegt, het andere DIFTAR, de kilo's gaan berekenen, volumes gaan berekenen. Daar weet ik, daar is meneer Ooyevaar inderdaad wat huiverig voor. Maar daarom dacht ik, laten we nou beginnen met de meest simpele, elementaire vorm van DIFTAR. En misschien had ik het nooit DIFTAR moeten noemen, maar gewoon betaal voor wat je weggooit. Dan hadden we nu misschien die discussie niet gehad. Maar hou het even bij deze motie. En die motie zegt gewoon, gaat u nu invoeren per 2013 twee verschillende bakken? En mag ik kiezen? En mag ik dan ook betalen? Of gaan we inderdaad het op de lange baan schuiven?
Nou, de crux zat hem volgens mij in de operationele uitvoering. Kijk, als het gaat om het CMS, het container management systeem, en u wil een keuze hebben als inwoner voor een grote of kleine bak, dan heeft dat gevolgen, consequenties voor vrachtwagens, de vuilniswagens, die geëquipeerd zijn om die grote bakken te legen. En daarin zat, volgens mij het probleem met het uitvoeren van de motie. Kijk, meneer Van Huisstede, ik wil met alle liefde met de HVC contact opnemen om te zien of er mogelijkheden zijn voor kleine en grote bakken en of u als inwoner van Bergen een mogelijkheid hebt. Maar ik kan niet op voorhand zeggen dat het ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, want het heeft namelijk ook te maken met de aanpassingen en de modificaties die moeten plaatsvinden aan de vrachtwagen, aan de huisvuilwagen.
Want we gaan nu een heel uitvoerige discussie voeren naar aanleiding van het verslag. En volgens mij had deze discussie ook moeten plaatsvinden bij de voorgangscontrole, waar ook de moties staan genoemd. En waar het college al volgens nu even de discussie had moeten zeggen van, nou, we geven al of geen uitvoering aan die motie. Korte reactie van uw kant en dan stop ik met deze discussie.
Dank u, voorzitter. De kleine bakken zijn er nu ook al. Er is al een verschil op dit moment al. En ook nu kunnen mensen kleine bakken krijgen. En ook nu kunnen die kleine bakken met in die vrachtwagens gekiept worden. Ik denk dat, ik heb een kleine groene en ik heb een grote grijze. Dan wil ik twee kleine. Dan snap ik niet. Tenminste, dus volgens mij is dat geen probleem. Dus ik hoop echt dat u met die HVC om tafel gaat. En ik hoop echt, misschien kunt u wel even aangeven wanneer u daar een uitkomst hebt van dat gesprek. Zodat ik tevreden ben.
Hele korte reactie, wethouder.
Ja, nou, als gezegd, ik zal contact opnemen met de HVC of het mogelijk is om, en dan heb ik het over de grijze bakken, of dat mogelijk is. En dan zal ik u daarover informeren. En u weet zelf ook dat de groene bak, de groene kleine bak waar u het misschien over heeft, die wordt ook door een andere vrachtwagen opgehaald.
Wethouder, u gaat informeren op in welke termijn, dat het voor ons allen helder is.
Ik zal het even uitzetten binnen de ambtelijke organisatie en vragen of met de HVC contact op kan worden genomen. Ik denk dat ik ergens, half november wel een antwoord heb van de HVC daaromtrent.
Dank u wel. Nog meer opmerkingen naar aanleiding van het verslag van 13 september? Nee? Dan is het verslag vastgesteld na deze discussie. Dan ga ik over naar de agendapunt 2b. Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met 2 oktober. En dan mag ik de griffier het woord geven om een drietal opmerkingen te maken.
Ja, dank u wel. Ik heb een drietal opmerkingen en dat betreft toezegging met nummer 1215. Een onderzoek voor de begrotingsbehandeling 2013. Dat komt terug in de commissie van onderzoek. Toezegging met nummer 1219. Procesgang TACA. De datum afdoening wordt eerste kwartaal 2013. Toezegging met nummer 1225. De informatieavond over de tweede supermarkt in Schorel. Die staat gepland op 15 november. Dat was het. Dank u wel.
Dank u wel. Wie heeft er vragen naar aanleiding van de toezeggingenlijst? De heer Schiering.
Eén antwoord hebben we al gekregen. Dat ging om het eerste stukje van Schorel klopt. Die informatieavond die komt er dus zo spoedig mogelijk aan. Maar er staan nog twee artikeltjes die over Schorel klopt gaan. Het is 1226 en 1227. De eerste is zo spoedig mogelijk. Is dat ook inderdaad op korte termijn? En Dan staat er vervolgens bij 27 nader overeen te komen. En wat moet ik me daarbij voorstellen?
Het zou dan portefeuillehouder moeten vragen, maar op het moment dat de vragen worden gesteld, heb ik het idee dat die wegloopt. Dus we wachten daar even. Er waren nog meer opmerkingen of vragen over de toezeggingslijst, de heer Van Huisteden.
Ik had een vraag, maar was precies dezelfde als meneer Schiering over 1227. Wat betekent nu in dit geval nader overeen te komen? Met wie, wanneer, hoe, dat soort zaken.
Andere vragen, mevrouw de Ruiter?
Ik denk dat we ergens gelezen hebben dat het in de raadskamer ligt. Ja, dus het is al geleverd, denk ik. Ja.
Nou, de wethouder geeft waarschijnlijk straks uitsluitsel. Dat zijn de memo's die we moeten hebben. Mevrouw Diels, u had ook nog over de toezeggingenlijst.
Nou, nee, hij staat niet meer op de toezeggingenlijst. En dat verbaast ons dat hij er niet meer op staat. En dat ging naar aanleiding van de Oude Hof. Dus de financiële, ik kan er niet meer helemaal opkomen, maar dat waren de financiële verantwoordingen over het Oude Hof. Die heeft er voorheen altijd opgestaan en die staat er dus nu niet meer op.
Nou, die zoeken we op.
Dus, of we hebben verkeerd gedaan.
Ja. Nou, we laten die even opzoeken. Zijn er nog meer vragen over de toezeggingenlijst? Ik neem aan dat meneer Mersuwe... Kunt u antwoorden geven op 26 en 27 of wil u dat meenemen met uw collega? Graag, want dan gaan we gewoon verder met de agenda. Dan ga ik verder met agenda punt 2c. Verzamellijst ingekomen stukken de week 22 tot en met 35. En de andere van 36 tot en met 41 die is u nagezonden. Zijn daar vragen over? Mevrouw de Ruiter.
Ja, het gaat over het vertrouwelijk memo wat ons opgestuurd destijds. En inmiddels hebben zich al heel veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Er is overleg geweest met de ouders van de betroffen peuterspeelzaal, kinderopvang. En ik heb daar een paar vragen over. We hebben ook een brief gekregen. Uit de buurten van de Kiekeboe. Want we mogen het nu bij naam noemen, want het heeft in alle kranten gestaan. Dus ik neem aan dat ik hier geen overtreding bega. Er zijn een paar vragen geweest. Als ik uw persbericht lees, zowel op onze website van de gemeente als gewoon het persbericht zelf, dan heb ik de indruk dat het nu weer veilig is om je kind daar heen te sturen. Maar dat impliceert dat het voorheen niet veilig was. En dat vind ik dus een moeilijke formulering die u daar gekozen heeft. En ik heb het gevoel dat u daarmee iets groter gemaakt heeft dan het werkelijk is. Dus hadden we dit niet iets anders kunnen aanpakken, waardoor zeg maar, de negatieve effecten voor deze kiekboe minder waren geweest? In de brief die we ontvangen hebben, staat onder andere dat dus mevrouw... Dufour is ingezet als nieuwe plaatsvervangend directeur. En dat zij gelieerd is aan Forte. Is het dan niet merkwaardig dat iemand die van een concurrent komt... ingezet wordt bij dit kleinschalige particulier project eigenlijk? Hè? En is dit met het bestuur van de SOS... Kiekeboe, is dat met hun besproken? Wie die opvolger zou worden van de op dat moment zieke directeur? En de financiële gevolgen daarvan, zijn die voor Kiekeboe? Of zijn die voor de gemeente? Of als ze voor Kiekeboe zijn, is dat in overeenstemming met het bestuur gegaan? Met hun goedvinden? En mogen wij als gemeente... Dat is eigenlijk de kernvraag. Zo ingrijpen in een particulier bedrijf, wat het in wezen is. Ook al heeft het met kinderopvang en veiligheid van kinderen te maken. De andere opmerking was, die ik gehoord heb, is dat men niet erg blij was met de presentatie van de GGD. op die bewuste avond. En dat dat de ouders ook niet erg gerustgesteld heeft. En eigenlijk een beetje in het duister gelaten heeft van wat er nou precies gaande is. En hun vertrouwen niet heeft onderbouwd. Hebben wij invloed daarop dat we de GGD daarop kunnen aanspreken? Zeg, nou, jullie hebben gecontroleerd, prima. Dit is jullie bevinden na die controle. Maar als jullie dat nou eens iets duidelijk gepresenteerd hadden, was het beter geweest. Dit zijn even mijn vragen en ik leg even neer dat ik niet zeker weet in hoeverre ik hier mijn boekje als raadslid te buiten ga.
De heer Eetenschatting had over hetzelfde onderwerp.
Ja, dank u voorzitter. Ja. Ik wil even aansluiten bij mevrouw De Ruiter. In mijn fractie waren er ook een aantal vragen over dit onderwerp. Dus wij willen de wethouder vragen of hij ook gezien de brief die mevrouw De Ruiter net heeft gebruikt en die we allemaal als fracties hebben opgestuurd gekregen. Of de wethouder in een informele bijeenkomst een aantal raadsleden wil bijpraten over de vragen die er binnen de fracties, ik neem aan dat er nog wel meer fracties zijn met vragen, over deze zaak kan beantwoorden. En dat hoeft niet grootschalig, bijvoorbeeld per fractie 1. En het zou ook aansluitend aan een commissie of een raadsvergadering kunnen zijn. Het doel daarvan zou wat ons betreft zijn de bezorgdheid die er binnen de fractie leeft, toetsen op realiteitswaarde en de fractie van die informatie voorzien, zodat ze adequaat en transparant kan reageren op benadering van betrokkenen en inwoners. Tot zover, dank u voorzitter.
Mevrouw Diels en mevrouw Bakker hebben vragen in soortgelijke strekking. Ja?
Ook inderdaad over de kinderdagverblijf. Ik vind het eigenlijk beter om het aan publiek te doen dan in een kleine gelederen. Het is een gevoelig onderwerp en ik vind dat het zo open mogelijk moet. En dus niet in een kleine achteraf met een kleine fractie erover praten. Of we agenderen het, dat het dus echt een volledig agendapunt wordt. Want ik vind dat het zijn hele gevoelige onderwerpen, maar ik vind wel dat het open op tafel zou moeten. En mijn vraag is ook nog eens een keertje dat er wederom weer over de communicatie problemen zijn.
Ter interruptie,
dit is niet het eerste onderwerp.
Voorzitter.
Ja, ik begrijp, GroenLinks is ook altijd van mening dat dingen in de openbaarheid moeten. Maar kijk, we hebben een beetje getwijfeld, omdat er gewoon ook over namen gaat. Het gaat over personen. En vandaar, misschien heb ik dat vergeten te zeggen, sorry daarvoor. Vandaar dat ik dit voorstel doe. Maar ik hoor graag van de wethouder.
Ik denk dat de wethouder daar antwoord op gaat geven. Mevrouw Bakker, had u nog een kleine aanvulling?
Een kleine aanvulling, voorzitter. Omdat wij meenden dat het om een vertrouwelijk memo gaat. En we het verder ook wat betreft namen discreet wilden houden. Hebben wij nog een aanvullende vraag. Of naar aanleiding van dit alles de situatie bij Kikkoboe weer genormaliseerd kan worden. Dat was het.
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen over memo's? Ja, zullen we eerst dan even dit onderwerp doen. Wethouder Massu, kunt u antwoord geven op de gestelde vragen?
Dat kan ik, voorzitter.
Gaat u gang.
Voor zover het vragen zijn waar ik antwoord op kan geven. Maar goed, ik zal mijn best doen. Allereerst vond ik het heel bijzonder dat jullie allemaal een brief hebben gekregen van oud-bestuursleden en van oud-commissieleden. Dat vind ik een hele bijzondere situatie. Maar goed, dat zij zo. Wij hebben bij het ingrijpen in het kinderdagverblijf als eerste doel gesteld: de veiligheid van de kinderen moet gewaarborgd worden. Daar zijn we ook als gemeente verantwoordelijk voor. Wij moeten bij een kinderdagverblijf ervoor zorgen dat de veiligheid van de kinderen op alle terreinen gewaarborgd is. Daar hebben wij de GGD voor ingeschakeld om dat voor ons te controleren. Die doen daar periodiek controles, meestal één keer per jaar onaangekondigd en soms aangekondigd. En op momenten dat er klachten binnenkomen of dat er dingen volgens de gemeente zijn die niet helemaal goed gaan, dan vragen wij ook de GGD om daar naartoe te gaan en daar naar bevind van zaken te handelen. Van de zomer was er een klacht van een van de medewerkers over het functioneren van een aantal andere medewerkers, laat ik het zo maar zeggen. En die klacht is uitvoerig onderzocht door de GGD. Na gesprekken met burgemeester Hafkamp, die was op dat moment aanwezig. En er zijn de gesprekken geweest met het bestuur van de stichting. En daar is aan de GGD gevraagd om nader onderzoek te doen naar die klacht. Want elke klacht moet je zeker bij kinderdagverblijven, hartstikke serieus nemen. Ook gezien datgene wat er alom in den landen is gebeurd en misschien nog wel gebeurt. Dus wij hebben daar een onderzoek naar laten doen. De uitslag van dat onderzoek die is eind augustus met het bestuur en met ons besproken. En uit het onderzoek zijn een aantal afspraken naar aanleiding van het onderzoek, ik moet het goed zeggen, zijn een aantal afspraken gemaakt. En die afspraken die zouden samen met het bestuur worden uitgewerkt. Nou, dat is allemaal keurig netjes geregeld. Daar hebben we prima contact over gehad en dat zou gaan lopen en die afspraak was gemaakt. Toen werd er eind september, op een vrijdag, ik was niet aanwezig, maar mijn collega wethouder Roem was wel aanwezig, kwam er weer een klacht binnen. En toen kwam op dat moment de bestuursvoorzitter naar het gemeentehuis toe. En toen hebben ze in het gemeentehuis, hebben de ambtenaren en de mensen van het college en de lokale gemeentesecretaris die op dat moment ook aanwezig was, hebben met elkaar gesproken van wat moeten we nu gaan doen? Wat is er allemaal aan de hand? Nou, die klachten die moeten ook weer heel serieus worden genomen. De bestuursvoorzitter en het bestuur bestond op dat moment uit twee personen. Die gaf op dat moment aan, ik heb hulp nodig. Dus die is naar het gemeentehuis gekomen. Ze hebben op dat moment de stichting kinderopvang de Egmonden gebeld. Dat heeft de bestuursvoorzitter gedaan. In aanwezigheid van Martine Zweers, onze beleidsmedewerker. En gevraagd, kunnen jullie ons helpen? Stichting kinderopvang de Egmonden had op dat moment geen capaciteit, kon geen hulp bieden. Heel duidelijk. De bestuursvoorzitter gaf op dat moment aan, wij zien het als bestuur niet meer zitten. De voorzitter van de oudercommissie zei ook van, wij treden af. Het groeit ons boven de pet. Wij stoppen ermee. Op dat moment heb je dus een situatie dat er geen bestuur is. Dat is weliswaar nog niet formeel en het kan ook juridisch helemaal niet. Want je kunt niet zomaar je verantwoordelijkheid aan de kant schuiven. Maar op dat moment is de situatie op zijn minst niet stabiel te noemen. Daarnaast was de directeur werkzaam op re-integratiebasis, want die was ziek geweest. En die had zich op dat moment, of niet direct daarna of daarvoor, dat weet ik niet precies, had hij zich ook weer ziek gemeld. Dus geen bestuur, geen directeur en klachten. En niet één klacht, maar een aantal klachten. Zowel bij ons, als op de gemeente binnengekomen, als bij de GGD binnengekomen. Dat zijn drie aspecten waarop je zegt, daar kunnen wij niet de verantwoordelijkheid voor nemen dat dat goed gaat. Wij willen absoluut gegarandeerd de veiligheid van de kinderen voorop stellen. Op dat moment hebben wij dus gezegd, mijn collega Roem heeft contact gehad met de VNG, met het Openbaar Ministerie. Kortom, iedereen die je maar kunt raadplegen. En op dat moment is er afgesproken, we wachten even het weekend af. We nemen even allemaal een adempauze en dan weten we na het weekend hoe we verder gaan. Na het weekend hebben we met elkaar besloten om niet het kinderdagverblijf te sluiten, want dat is een maatregel die je ook kunt doen. Nou, we zouden heel veel ouders en kinderen de dupe van worden en ook personeelsleden, dus we hebben gezegd, dat doen we niet. We gaan bestuursdwang opleggen en we gaan een interim directeur aanstellen. Die interim directeur, die heb je natuurlijk niet à la minuut. Want ik heb ook geen netwerk met interim directeuren van kinderdagverblijven. Maar we hebben gezegd, totdat er een interim directeur is, vragen we de GGD om dagelijks op de werkvloer aanwezig te zijn om te kijken of de situatie daar goed gaat. Dat is gebeurd. Er is op maandag direct iemand van de GGD daar naartoe gegaan. En wij hebben aan Forte gevraagd of zij iemand in hun netwerk hadden die zou kunnen functioneren als interim directeur. En die interim directeur hebben we via hun gesproken en we hebben daar alle vertrouwen in. Dat was mevrouw Dufour. Daar hebben we ook mee gesproken. Volgens mij op vrijdag is die aan de slag gegaan bij het kinderdagverblijf. Kan ook maandag erop zijn, dat durf ik even niet zeker te zeggen. Dus dat betekent dat de GGD de hele week aanwezig is geweest en dat daarna mevrouw Dufour aan de slag is gegaan. We hebben toen ook gezegd, we zullen nu de ouders ook moeten informeren, want we kunnen niet maar net doen alsof er niks aan de hand is. Wij gaan de regie nemen. We hebben een ouderavond georganiseerd. En op die ouderavond heb ik een aantal dingen verteld. De GGD heeft een aantal dingen verteld. En mevrouw Dufour heeft zichzelf voorgesteld en gezegd welke ervaring zij had. Ik heb aan het bestuur van de kinderdagopvang toen ook gevraagd. Intussen waren zij weer aangetreden als bestuur of bleven ze nog bestuur. Van willen jullie ook een verklaring geven of willen jullie antwoorden op vragen? Zij hebben ervoor gekozen om dat laatste te doen. Voordat de informatieavond startte, hebben we gesproken met alle medewerkers van Kiekeboe. We hadden een half uur van tevoren voor ingeruimd. En na afloop van de vergadering hebben we ook weer gesproken met alle mensen van Kiekeboe. Gewoon ook om hun de gelegenheid te geven hun ei kwijt te kunnen, dingen op te noemen enzovoort enzovoort. Nou, ik weet, en dat heb ik gehoord, dat men het optreden van de meneer van de GGD op zijn minst niet geweldig vond. Maar ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. Want als er klachten binnenkomen, gaat het over personen. En daar moet je uiterst zorgvuldig mee omgaan. Want als een klacht binnenkomt en hij wordt behandeld en besproken en er blijkt achteraf niets aan de hand te zijn en je hebt wel de naam van zo iemand genoemd of je hebt het over iemand waardoor duidelijk wordt wie het is, dan zou dat hele grote schade aan iemand kunnen veroorzaken. Dus we hebben gezegd, wees er alsjeblieft heel voorzichtig mee. Maar dat maakt, informatie over de aard van de klachten uiterst moeilijk. Je loopt dan op eieren. Dus ik kan me zijn situatie heel goed voorstellen. En ik kan me ook wel voorstellen dat hij in sommige dingen wat aarzelend was. Dus dat, ja, dat is een gegeven. Daar kunnen wij natuurlijk met hem over spreken. Of met de GGD over spreken. Zeggen, ja, de volgende keer moet het anders. Maar ik denk dat je altijd met klachten over personen heel erg zorgvuldig moet zijn. En dat is ook voor ouders. En ouders, ja, ik weet, er zat één mevrouw die zei, vertel het maar, wat is er aan de hand? Ik bedoel, eigenlijk van, hoe groot is het schandaal? Ja, dat vind ik een hele lastige. En daar moet je ook, vind ik, uiterst omzichtig mee omgaan. Wat ik wel heel plezierig vond die avond is dat het rustig bleef. Het bleef netjes. Het werd geen schreeuwpartij, geen scheldpartij. Het ging allemaal keurig netjes. En ik kan me voorstellen dat sommige ouders dachten na afloop van, ja, nou weet ik nog eigenlijk niet veel. Ik weet dat er een aantal dingen niet helemaal op orde zijn. Maar ja, ik kan daar verder ook niet veel mee. Nou, we hebben mevrouw Dufour, die is dus aan de slag gegaan. Die heeft, de GGD heeft die week op de werkvloer meegekeken. Die heeft gezegd, zoals wij dat nu zien, wordt er op dit moment prima gewerkt met de kinderen. Toen zei iemand in de zaal, ja, dat is logisch. Als ze bij mij komen kijken, doe ik ook mijn uiterste best. Maar goed, ze kijken niet alleen naar de mensen die er werken. Ze kijken ook naar het gedrag van de kinderen. En eigenlijk constateren zij dat gewoon de manier waarop er met de kinderen omgegaan werd prima was. Mevrouw Dufour heeft mij datzelfde na een week werken ook bevestigd. Die zegt, over het algemeen wordt er goed gewerkt. Een aantal dingen kunnen beter. Maar goed, dat kan in iedere organisatie waar je komt kijken, zul je dingen aantreffen die beter kunnen. We hebben mevrouw Dufour gevraagd of zij een aantal aanbevelingen wil doen over een verbetering in de organisatie van Kiekeboe de komende tijd. En of zij ervoor wil zorgen dat er een rustige en solide organisatie wordt neergezet. En we hebben ook gezegd, wil je onderzoeken of het mogelijk is om vier ogenbeleid in het kinderdagverblijf toe te passen. Daarmee bedoelen we dat er altijd twee mensen zijn op een groep. Want dingen, als er dingen zijn die niet goed gaan, dan gebeurt dat meestal als iemand alleen met kinderen is. En als er twee mensen zijn, dan is het toch anders. Dus we hebben gezegd, van, ga onderzoeken of het mogelijk is om het vier ogenbeleid toe te passen. Nou, zij is daarmee aan de slag. Elke 14 dagen vinden er gesprekken plaats tussen de beleidsmedewerker van ons, Martine Zweers en mevrouw Dufour en het bestuur van Kiekeboe. Om te kijken hoe de situatie is en hoe de gang van zaken is. En of de verbetervoorstellen langzamerhand loskomen. En dan hopen we dat we na 2 maanden, en als het kan eerder, de zaken weer op kunnen heffen. En dat we kunnen zeggen, er staat weer een solide organisatie. Er is weer een prima functionerend bestuur en ouderraad. Ik heb begrepen dat er intussen nu opeens wel 5 bestuursleden zijn in plaats van 2 die er nog waren. Dus dat is in elk geval een eerste succes, vind ik. Dat vind ik hartstikke mooi. En er is ook weer een ouderraad. Daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Nou, en dan hopen wij dat we met een aantal verbetervoorstellen samen met het bestuur op een gegeven moment tot de conclusie kunnen komen van mensen, de zaak is weer op orde. En dan hebben we de ouders beloofd dat we in januari nog een keer een ouderavond zullen organiseren. En daar hoop ik dan samen met het bestuur de ouders te kunnen geruststellen en zeggen van mensen, dat en dat hebben we aan verbetervoorstellen gedaan. Zo en zo denken we dat het nog beter gaat dan het al gaat. En we hopen dat daarmee de klachten uit de wereld zijn. Dat is denk ik het allerbelangrijkste wat ik op dit moment kan vertellen. Zal ik eens kijken of er nog vragen blijven. Ja, een informele bijeenkomst. Ik denk dat ik niks meer kan vertellen dan ik nu heb verteld. Dus ik heb met een aantal mensen ook telefonisch al contact gehad van de gemeenteraad. En gezegd, als er vragen zijn of als er problemen zijn, bel me of kom langs. Ik ben altijd bereid om daarmee over met je te praten. U had nog een vraag over, ja, waarom zijn jullie bij Forte bij de concurrent geweest. Ja, ik heb het uitgelegd. We hebben de Stichting Kinderopvang Egmonden en we hebben Forte. En we hebben gewoon gezegd, we moeten iemand hebben. Ik heb ook intussen nog een keer met Forte gesproken en gevraagd van, verder niks. Hoor, stel je voor dat het helemaal misgaat en het bestuur opstapt en zegt, hier hebben jullie de toko. Zijn jullie dan bereid om eventueel, als het nodig moet zijn, dan in te springen? Nou, onder bepaalde voorwaarden willen ze daar best aan meewerken. Maar het is niet zo dat wij bepalen dat het kinderdagverblijf naar Forte moet. Dat is een eigenstandige, zelfstandige organisatie die bepaalt zelf wat ze doen. Nou, dus wat dat betreft is er denk ik niks aan de hand. En nogmaals, ik vertel tegen iedereen het open verhaal zoals het is. En ik heb geen geheimen. En als u zegt, ja, in de krant hadden we het niet anders moeten vertellen. Ik heb volgens mij alleen de feiten weergegeven die er geweest zijn. De redenen genoemd waarom we hebben ingegrepen. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste was. Dat willen mensen weten. En het eerste krantenartikel was natuurlijk heel vervelend. Want er stond een verkeerde kop boven het artikel. En u mag van mij aannemen, ik heb met Hans Brands, met de journalist, gesproken. Die was er vreselijk boos over. Want die zei, ik heb over het artikel iedereen nagevraagd, gecheckt, nog gecheckt. Want omdat het zo gevoelig is, wilde ik dat het er goed in stond. En hij zegt, dan krijg ik zaterdagochtend de krant in de bus. En dan zie ik deze kop. Hij zegt, je mag best weten, ik heb er een bal van gemaakt. Ik heb hem door de kamer geschopt en gezegd, ik wil het hele weekend niks meer met die krant te maken hebben. Nou, ik bedoel, dat geeft zijn onmacht ook aan. Want dat geeft natuurlijk een heel vervelend beeld. En op die zaterdagmorgen hebben de bestuursvoorzitter en mevrouw Jans, was het geloof ik, zit daar op de tribune, mij gebeld van, joh, we moeten wat doen, want het gaat mis. Nou, toen zijn de mensen aan de slag gegaan met een persverklaring. Nou, die hebben naar aanleiding van overleg met degene die in Amsterdam de zaak van het Hofnarretje behandeld had, het hoofd van de afdeling, hebben gezegd van, we gaan geen persverklaring actief uitsturen. Dat doen we pas als de pers erom vraagt. Dus op alle fronten hebben we informatie ingewonnen, heel wel overwogen beslissingen genomen. Absoluut niet even maar wat gedaan of jongens in paniek gehandeld. Nee, heel rustig alle dingen op een rijtje gezet. En volgens ons hebben we de enige juiste beslissing genomen. En hopen we dat we over 2 maanden nogmaals of nog sneller de zaak weer kunnen opheffen en kunnen zeggen, kiekeboe, fantastisch, veel succes verder. En als er hulp nodig is, dan horen we het graag. Dat is volgens mij het verhaal en ik denk dat ik daarmee ook de meeste vragen beantwoord heb.
Wethouder, hartelijk dank voor het uitgebreide antwoord en toelichting. Desondanks toch nog een paar korte vragen.
Eén vraag was onbeantwoord gebleven. De financiële aspecten van het aanstellen van mevrouw De Voer. Komt dat ten laste van de service van Kiekeboe? Of dragen wij daarin bij als gemeente?
Ik heb begrepen dat mevrouw Deels dezelfde vraag had. Wethouder Mezu.
Of dat van de reserves komt, weet ik niet. Op dat moment hebben we daar ons ook niet over gebogen. Wij vonden dat we in moesten grijpen. En het komt voor rekening van Kiekeboe. Dus hoe korter de situatie is voor hun, hoe gunstiger. Maar goed, als zij een zieke directeur hebben, neem ik aan dat ze normaal gesproken ook voor vervanging moeten zorgen. En ik heb ook gelezen in diezelfde brief dat men zich zorgen maakt over de reïntegratie van de directeur. Dat is geen enkel probleem. Dat kan prima geregeld worden. Mevrouw Die Voer is een uiterst professionele kracht die daar alle begrip voor heeft en zeker bereid zal zijn om ervoor te zorgen dat de directeur, als het bestuur dat uiteraard wil, dat hij weer op een keurige, nette manier gewoon heel rustig weer kan intreden. Prima. Geen enkel probleem.
Dank u wel. Mevrouw Draat, u had nog vragen over de andere memo's? Ja, het hoeft niet, maar...
Hartelijk dank, voorzitter. Er is een memo gekomen over de werkzaamheden aan de Herenweg in Schorel. Allemaal zeer logisch en begrijpelijk wat daarin staat. U refereert aan een feit dat in het voorjaar moet er nog een week lang de weg dicht. Ja? En ik wil u met klem vragen om dat alsjeblieft ook weer in samenspraak met raad en maar vooral met de wijkverenigingen te doen. Die keuze van het voorjaar als het kan. Als het binnen ook met de firma minder het zo te regelen is. Dus dat is één.
Ja, ik zie zo achter de heer Monsieur dat de wethouder roem ja knikt. Ja. Even ja. Voor de verslag. Het antwoord is ja.
Goed. Dan heb ik nog een vraag over het windturbinepark. En hebben wij echt geen invloed hierop, is mijn vraag. Ook als een voormalig groot politicus ons heeft gezegd dat hij nog de verliezen natreurt met die windmolens. En moeten wij ze dan toch nog voor onze kust dulden? Of wordt dit letterlijk een gevecht tegen de windmolens als wij ons hier tegen verzetten? Dat is eigenlijk.
Dat gaat over memo 38?
Dat zou best kunnen, ja. Dat
of week 38, sorry.
Ja, ja, ja.
Even kijken. Dat waren u...
Ja.
Ja?
Ja.
Wethouder Roem, kunt u... iets vertellen over de windmolens?
Oh ja, nog één benamend.
Nee, op dit moment niet.
Oh, sorry.
Oh, dat sluiten ze wel buiten de vergadering kort. Geen verdere opmerkingen over de memo's, dan ga ik naar agendapunt 2D, mededeling uit het college. Nou, ik denk dat de heer Monsieur weinig mededeling meer heeft, want die is ongeveer 20 minuten aan het woord geweest. De heer Schiering, geen mededeling uit het college, maar...
Nee, voorzitter, is het mogelijk dat de heer Roem nog alsnog antwoord geeft op de vragen die ik gesteld heb ten aanzien van de toezeggingenlijst bij de mededeling van het college?
Ik had gehoopt dat ze dat buiten de vergadering zouden doen, maar...
Nee, maar ik heb het in de vergadering
gesteld. Ja, nee, u heeft helemaal gelijk. Wethouder Roem, ze zijn bij de toezeggingen, en dat gaat toezegging nummer 1226 en 1227. Dat ging over het advies van de Tweede Supermarkt en de communicatie, allebei met betrekking tot Schorl Klopt. Er staat qua planning zo spoedig mogelijk en nader overeen te komen, of dat wat concreter kon worden. Ja, hoor, daarnaast is er een vraag gesteld over de financiële verantwoording van het Oude Hof door mevrouw Diels. Ik weet niet of u die ook paraat heeft.
Ik zal eerst even beginnen met het advies over de Tweede Supermarkt. We hebben daar toevallig vanmiddag overleg over gehad. We hebben ook een datum gepland in overleg met... We hebben ook een datum gepland in overleg met de Griffie. De bedoeling is dat u in de vorm van een informatieavond met een aantal belanghebbenden, zowel van de Albert Heijn als ook van de Jumbo, kunt discussiëren over nut en noodzaak van een tweede supermarkt, zoals u dat ook wenste. Zoals dat ook is benoemd bij het processchema wat we toen hebben behandeld in het kader van Schorl Klopt. Dus ik denk dat die datum... die is
vastgesteld. Dat 15 november uit mijn hoofd gezet.
Ja. Die datum is vastgesteld en het programma krijgt u via de Griffie, meneer Schiering.
En dat geldt ook voor de risico's. Die heeft u dan ook 15 november in beeld. Dat is dan die 12.26. Of komt dat eerder of later?
Ja, ik denk dat komt ook zeg maar in de discussie naar voren en in de presentatie van de Tweede Supermarkt. Nogmaals, het is een opzet.
Dus het is ook 15 november, ja, dat hebben we zicht op die eventuele risico's.
Dat wordt een zo breed mogelijk ingezette informatiebijeenkomst bij, wat ik al zei, zowel meneer Van Vuren van de Albert Heijn als ook de firma Jumbo Supermarkten aanwezig zal zijn. Plus ook een aantal andere mensen, onder meer de stellers van het rapport van Droogtrommelen en Partners.
En u kunt
dus gewoon op een heel geheel informele wijze ook gewoon vragen stellen aan die mensen om uw gedachtegang, uw denkrichting over nut en noodzaak van een tweede supermarkt mee te nemen, te bespreken in de fractie en daar later op terug te komen.
Dank u wel. De heer Ooyevaar, u had nog een vraag.
Ja, ik neem aan, voorzitter, dat ook op die avond, de 15e, niet alleen de supermarkteigenaren dus aan bod komen, maar uiteraard ook de belangrijke figuren, dat heeft meneer Roem zojuist gezegd, geloof ik, ook op die avond uitgenodigd worden voor een gesprek.
Wethouder.
We hebben, even kijken, vanmiddag volgens mij een lijstje van 6 of 7 personen de revue laten passeren. Zo even uit mijn hoofd, Interveni, die namens meneer Van Vuren optreedt. Meneer Van Vuren zelf, meneer van de Jumbo, iemand van de Kamer van Koophandel, iemand van bureau Droogtrommelen en Partners en nog iemand van... van de ondernemersvereniging Schorl. Dus dan zit ik op 5. En misschien dat ik er nog 1 vergeten ben, maar in ieder geval een zo breed mogelijk scala aan mensen die de hemd van het lijf mag vragen.
Ja. En op dat moment, ik vraag even door, want dat heeft dan betrekking op 12.27. Dan is ook een en ander duidelijk op papier gezet in zaken de communicatie en correspondentie met de heer Westerhof.
Nou ja, dat hebben wij al in het college behandeld. En dat is volgens mij al, maar dan kijk ik naar de Griffie, via de Griffie aan u toegekomen.
Aanstaande vrijdag staat dat in de nieuwsbrief. En dan ligt het ook erin, zagen. Dus dat antwoord is onderweg. Ja? Nee, daarvoor ligt het er niet, omdat het aanstaande vrijdag komt. En dat is morgen. Realiseer ik me. Dus nog 1 nachtje slapen, meneer Ooyevaar. Goed, ik ga verder met de agenda. Mededelingen vanuit het college. De heer Messu hoeft niet, de heer Roem ook niet. Dan gaan we rondvraag de commissieleden. Niemand van de commissieleden. Dan gaan we door naar agendapunt 3. En het voorstel betreft in te stemmen met het project een beeld voor Schorrel en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. Wie van u mag ik het als eerste? Dat is zo, ja. De portefeuillehouder, heb ik begrepen, die wil als eerste het woord hebben, want die gaat iets toelichten of het nou algemene middelen zijn of algemene reserve.
Dank u, voorzitter, dat u mij die gelegenheid biedt. Er staat namelijk de ene keer in het stuk dat het wordt gehaald uit de algemene middelen en de andere keer staat het dat het komt uit de algemene reserve. Het moet natuurlijk in beide gevallen zijn algemene reserve en niet de algemene middelen.
Dank u wel voor die toelichting.
Dan het zal daar bij het raadsbesluit te zijn de tijd keurig veranderd zijn.
Dan hoeven we daar in ieder geval niet de discussie over te voeren. Wie van u mag ik het woord geven? De heer Schiering.
Hartelijk dank, voorzitter. Voorzitter, we zijn blij dat er nu eindelijk een koninklijke weg wordt bewandeld. En dat alles in openbaarheid gebeurt. Want als we nadenken hoe het met de poort is gegaan, het was zo'n schimmer verhaal. Ineens stonden die pijpen daar en niemand wist waar ze vandaan kwamen. En bovendien bleek het ook nog iemand uit Amsterdam te zijn. Dat is mijn eerste vraag eigenlijk, want ik zie dat er 5 schetsontwerpen door 5 kunstenaars uitgezocht worden. Maar ik zie daar geen restrictie bij van de herkomst van die kunstenaars. En dan ben ik toch van mening dat we nog steeds een kunstenaarsdorp zijn. Althans, dat proberen we te ventileren naar Nederland, maar ook naar het buitenland. En ik had het toch meer op prijs gesteld als uit de gelederen van de Bergense kunstenaars iemand gekozen zou worden die dit kunstwerk zou mogen vervaardigen. Maar ja, verder vind ik dat het heel erg belangrijk is dat eindelijk de burgers erbij worden betrokken. Want het is de vorige keer ook helemaal misgegaan. En dat is ook erg belangrijk, want wie moet er naar kijken? Ja, de burgers, die rijden er iedere dag langs en die moeten er ook van kunnen genieten. En als ze een verkeerde keuze hebben gemaakt, dan is het hun eigen schuld. En dan kom ik bij het financiële gedeelte. En daar wil ik van de wethouder graag een antwoord op hebben. Want het kan best zijn dat ik het mis heb. Maar volgens mij stonden in de septembercirculaire van 2011 dat er incidenteel een bedrag van 30.000 euro uit de reserve zou worden gehaald in plaats van structureel. Dus een kleine correctie. Maar het blijft 30.000 euro. Dan vraag ik me af, is dat geld al vastgelegd voor kunst in openbare ruimte en hebben we er nu al genoeg aan? Of gaan we nu nog een keertje 30.000 euro tevoorschijn toveren? Dat is mij helemaal onduidelijk en daar wil ik graag een antwoord op. Er zijn zelfs vragen gesteld door D66 en de VVD. Dus die moeten zich ongetwijfeld herinneren dat er toen iets speelde. Maar ik zou toch graag willen weten dat we niet plotseling 30.000 euro te veel uitgeven. Of het zou zo moeten zijn dat die 30.000 euro alweer in de la ligt voor het volgende kunstproject. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Van Huisstede, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u, voorzitter. Eigenlijk één vraag. We vinden het mooi dat de vertegenwoordigers van de bevolking worden gevraagd om deel te gaan nemen in de adviescommissie. Het enige wat een beetje ontbreekt in het stuk is, hoe gaan we aan die burgers komen? Wie worden daarvoor gevraagd? Wat is de manier waarop we die club, zeg maar, complementeren? Was dat er wel in?
Heel stuk.
Oh, dan heb ik. Oh, spijt me zeer. Ik dacht dat ik het had. Nou goed, oké. Okay. Was in de fractie hadden we ook. Nou, niemand in de fractie had erover. Dat hebben we niet goed gelezen. Spijt me. En als het gaat even over de meneer Schiering, de opmerking eigen kunstenaars eerst, dan is dat voor ons niet echt, het gaat er ons om dat daar een mooi kunstwerk komt en dat mag ook van iemand uit Heilo zijn. Of Amsterdam zelfs, ja, dat mag ook.
Zelfs Amsterdam. Nou, wie dan meer aan mijn rechterzijde? Mevrouw de Ruiter.
Ja, ik kan natuurlijk niet achterblijven met de opmerking hierover, maar ik ben ontzettend blij dat er uitgegaan is vanuit de notenruimte in beeld uit 2005. Want die was ontstaan na alle commotie rondom de poort. En ik heb het gevoel dat dat goed ingevuld wordt. En wat betreft de kunstenaars, ik denk dat het gewoon uitgeschreven wordt. En er komen dan hoop ik een heleboel inschrijvingen. En wie weet komen de mooiste vijf uit Bergen. Of Schorl of Egmond. Ja. Dus,
de beste.
Oh, ja. Dus, maar ik denk dat, dat we dat rustig aan de commissie en vooral ook aan de omwonenden kunnen overlaten.
Dank. De heer Schiering wil even kort op uw betoog reageren.
Ja, ook op de heer Van Huisteden. Kijk, het is niet zo dat ik voorstander ben van eigen kunstenaars eerst, maar ik kan me zo voorstellen, als jij als toerist hier door onze mooie kernen heen fietst en je ziet er allerlei kunst en je komt steeds met name tegen van mensen die buiten Bergen hun brood verdienen met de kunst, dan denk je van ja, jongens, jullie zitten zo op te scheppen over het feit dat jullie een kunstenaarsdorp zijn, maar wat presteren jullie nou eigenlijk? Daar gaat het mij alleen maar om.
Uw boodschap is helder. Ik ga naar de linkerkant. De heer Haarsma.
Gaat ze naar Hongkong?
Of made in China? De heer Haarsma.
Ja, voorzitter, dank u wel. In grote lijnen sluiten wij ons ook aan bij wat er al gezegd is. En wij hebben ook totaal geen moeite met het feit dat het een kunstenaar wordt die ietsje verder als Bergen vandaan komt. En ik zou daar nog aan toe willen voegen. Je doet misschien zelfs de vereniging die mee, of de verenigingen die mee mogen beslissen, doe je een klein beetje tekort als je nu alweer voorwaarden gaat stellen dat het iemand uit de eigen omgeving moet zijn. Dus dat ten eerste even. Dan toch even een opmerking over de Poort van Bergen. Ik vind hem heel mooi. Ik vind het alleen jammer dat hij vaak beklad is, maar ik vind hem heel mooi. En dan laat ik me niet uit over hoe de besluitvorming is gegaan. Maar
nee, maar dat is niet het onderwerp van vanavond. We hebben het nu
nee,
over.
Nee, maar ik wil toch even reageren op de opmerking van de heer Schiering. Toch had ik nog een andere opmerking. En dat is het onderhoud. Zoals in het stuk staat, is de kans vrij groot dat het kunstwerk komt te staan op grond van Rijkswaterstaat. Wij vroegen ons af, hoe zit het nou met het onderhoud? Misschien dat de wethouder daar iets over kan zeggen. Want je moet ook toegang hebben. Hoe wordt dat geregeld? En hoe zit dat eventueel met de kosten? Of doet Rijkswaterstaat dat? Zijn daar afspraken over gemaakt? Een ander punt, ik wil er niet al te zwaar aan tillen, maar we hebben het toch binnen de fractie ook enigszins zo besproken. Dat zijn de vergoedingskosten voor de afgewezen kunstenaars. Aan de ene kant staan we er sympathiek tegenover, aan de andere kant hebben we ook zoiets, je maakt een offerte en dat is een klein stukje ondernemersrisico. We mogen toch best stellen dat in deze tijd ook kunstenaars ondernemers zijn. Dus ik zou daar toch deze kanttekening bij willen maken. Of dat nou nodig is om iedere kunstenaar €1500 aan vergoeding te geven. Als ze afgewezen worden. Een ander punt wat ik nog wilde opmerken is een vraag over de kosten voor het installeren. Zitten die ook in de €31.000? En tot slot, wij vinden het jammer, maar dat kan waarschijnlijk niet anders, maar ik wil het toch even benoemen, dat eerst de hele besluitvorming gedaan moet worden en pas dan we bij Rijkswaterstaat aan kunnen kloppen over of niet de goedkeuring. Dus we maken eerst de kosten en daarna dan kan het alsnog afgewezen worden. Zo staat het ook in het stuk. Dat zijn de vragen en opmerkingen.
De heer Schiering, waarom reageer ik dacht op de vergoeding?
Ja, ik denk dat ik het toch anders heb gelezen. Het is zo dat alle kunstenaars, wie dan ook, niet mogen reageren. En die lopen in zekere zin een risico door een ontwerp in te dienen. En uit het hopelijk grote aanbod worden vijf kunstenaars gekozen. En die krijgen de opdracht om een schetsontwerp te maken. Dus dat is dat is een heel ander verhaal dan u net schetst. Ze krijgen echt opdracht om een schets te maken. En als die schets wordt afgewezen, dan mag er best een vergoeding tegenover staan. Zo staat het in het stuk.
Ik denk dat de wethouder daar straks op reageert. Of die zegt van was een goed antwoord. De heer Ooyevaar.
Ja, korte aanvulling, voorzitter. Als je een auto koopt, dan kijk je in je portemonnee. En als wij straks een beeld gaan laten ontwerpen, wordt er dan ook meegegeven aan de ontwerpers dat ze bijvoorbeeld een bepaald bedrag niet mogen overschrijden? Want dat is natuurlijk wel belangrijk, dat je dus wel weet ongeveer waar je polsstok staat. Want van hetzelfde iemand met een kunstwerk tevoorschijn komt dat 3 ton kost. En er zit maar pak een beet 25 in de pot. Dan is dat eigenlijk jammer. Dus vrij vertaald, wij willen graag dat antwoord ook nog wel een keer hebben vanavond. Dank u wel. Voor deze zijn we het met de insprekers vanavond.
De mede-commissie en raadsleden. De heer Messu, kunst.
Kunstexpert. Meneer Schiering, wij hebben kunstenaars gevraagd uit Moldavië, China, Amerika, Tsjechië en Bergen. Nee hoor, grapje, dat begrijpt u. Uw punt is duidelijk. Ik zou het zo ook hartstikke mooi vinden als de kunstenaar uit Bergen uiteindelijk het mooiste ontwerp zou maken. Maar goed, er wordt iets uitgeschreven, daar kunnen mensen op reageren. En als daar kunstenaars uit Bergen, Schorel of Egmond bij zijn, dat zou alleen maar fantastisch zijn. Maar om op voorhand te zeggen, eigen volk eerst, dat kan niet in deze situatie. Snapt u? Dus dat gaat niet. Maar ik ben het met u eens, u hebt een punt. Het zou mooi zijn als het een Bergense of een Egmonds of een Schorelse kunstenaar zou zijn. En er zijn op basis van krantenberichten, wordt mij in mijn oor gefluisterd, al reacties geweest van Bergense kunstenaars die heel graag willen meedoen. Dan heeft de VVD een aantal vragen gesteld over onder andere het onderhoud. Het onderhoud is in zijn algemeenheid zo dat de gemeente dat doet. Want dan weet je zeker dat er onderhoud gepleegd wordt. En kunstwerken moeten we goed onderhouden, want anders wordt het heel snel een rommeltje. De vergoedingskosten van €1500 die de kunstenaars krijgen. Meneer Schiering heeft een prima antwoord gegeven. Die mensen moeten niet alleen een schetsje maken, maar die moeten echt een schetsontwerp voor een beeldje maken. Dat is veel werk. En daar krijgen ze, en dat is gebruikelijk, €1500 vergoeding voor. Dus dat is gewoon een hele normale, gebruikelijke procedure. De kosten van het installeren, die zitten in het bedrag. En als Rijkswaterstaat op een gegeven moment niet vindt dat op hun grond dat kunstwerk zou mogen, ik kan me het haast niet voorstellen, maar goed, stel dat dat zo zou zijn, dan zoeken we een andere plek. Het kunstwerk wordt sowieso geplaatst. Als het niet op hun grond mag, dan zoeken we een andere plek waar het wel mag. En meneer Ooyevaar, ja, de kunstenaar die weet van tevoren, wat die, als hij iets maakt, wat het bedrag is wat beschikbaar is voor het kunstwerk. Dus het kan niet zo zijn dat hij iets maakt en dat we later geconfronteerd worden met van het kost €150.000 in plaats van het beschikbare bedrag. Dat zou wel mooi zijn. En de vraag over de €30.000 van de tussenrapportage 2011, die gaat mevrouw Van Veldhuizen beantwoorden. Die is financiële expert op dat terrein.
Mevrouw Van Veldhuizen.
Er is inderdaad eerder een onttrekking van €30.000 aan die reserve gedaan. Dat was ten behoeve van het project Buurt en Kunst. Dat is een project wat plaats zou gaan vinden in alle kernen van Bergen, zoveel mogelijk, even gezien het bedrag, 7, 9 plekken. Waar kunstenaars samen met de buurt en samen met scholen uit de omgeving een tijdelijke kunst in de openbare ruimte gaan realiseren. Dat project dat zat voor 2012 in de pijplijn, maar dat is helaas, omdat we graag Nieuw-Kranenburg daar een belangrijke rol bij hadden willen geven, is dat helaas niet helemaal van de grond gekomen. En we gaan het opnieuw op de begroting zetten voor 2013. Dat is het antwoord op die vraag.
Hartelijk dank voor het antwoord.
Het kwam mij vreemd over, omdat toevallig nagenoeg dezelfde bedragen waren. Ik denk, misschien is er een foutje gemaakt. En het zou zonde zijn, want we moeten toch een beetje op de centen letten. Maar het is helemaal duidelijk. Dank u wel.
Wethouder, bedankt voor het antwoord. En ook dat u aan mijn schoonfamilie uit Moldavië denkt. Iemand nog in tweede termijn? Ik denk het haast niet. Dan kan ik er een A-stuk van maken. Oké, hartelijk dank. Dan gaan we verder naar voorstel betreffende inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013. Met het verzoek om dat vast te stellen. En het beleid van 2004, daar in 2004 vastgesteld, om die in te trekken. Wie mag ik in eerste termijn het woord geven? Ik ga linksom. De heer Ooyevaar.
Dank u wel, voorzitter. Onze fractie heeft met de opzet geen enkel probleem. De opzet is wat ons betreft compleet, ziet er goed uit. Waar wij wel een vraag over hebben, dat is even bijhalen. Op bladzijde nummer 2, daar staat een verhaal over de drempelbedragen worden gewijzigd, waarbij voor inkoop met een waarde lager dan €2.500 in de factuur en boven dat bedrag altijd een offerte traject verplicht is. Bij boven een bedrag van €50.000 de verplichting bestaat om minimaal 3 offertes op te vragen. Wij vinden eigenlijk dat bedrag van €50.000 een beetje aan de hoge kant. Wij zouden graag liever toe willen naar 20.000-25.000. Dat is eigenlijk wat we willen opmerken. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Haarsma, VVD.
Ja, dank u voorzitter. Een paar puntjes. Wat onduidelijkheid was er bij ons over het aanbestedingsdocument, bladzijde 6.23. Daar wordt gesproken over onder andere, om misschien wat voordeel te behalen, over een inkoopsamenwerking met andere gemeenten. Wat allemaal heel logisch klinkt natuurlijk en ook heel logisch is. Alleen in het beslisdocument, daar staat nou juist onder punt 4 dat, dat ze via het, moet ik het even goed zeggen, het proportionaliteitsbeginsel, daar staat onder punt 4, het is niet meer toegestaan onnodig te clusteren, dus aanbestedingen samen met andere gemeenten is in principe verboden, tenzij je het opdeelt in percelen. Ik zat mij af te vragen, is dat niet een beetje tegenstrijdig met elkaar? Aan de ene kant zeg je, nou ja, goed, ik denk dat het wel duidelijk is, de vraag. Dan had ik nog een vraag over hoe de raad wordt geïnformeerd. Dat staat heel mooi in het document, bladzijde 3.5. Daar staat als aanhef, wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd, en wanneer wordt de raad daarover geïnformeerd en gerapporteerd. Wij zaten ons af te vragen, hoe stelt de portefeuillehouder zich dat voor? Worden we periodiek gemonitord of krijgen we dat via een memo? Dat was eigenlijk een vraag. Er staat niet iets bij hoe het college denkt dat ze dat gaan rapporteren. En dit is het, voorzitter.
Dank u wel. Ga ik naar de rechterzijde achteraan, de heer Wals, D66.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn van mening dat het voorliggende nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid een werkbaar beleid is met een voldoende solide borging. En vanuit die optiek kan mijn fractie dan ook instemmen met het nieuwe beleid.
Dank u wel. De heer Edelschaap.
Ja, dank u, voorzitter. Ook GroenLinks vindt het een prima stuk. En het is ook heel goed dat de gemeente dit soort dingen aan het updaten is. Zodat ze beter en effectiever kunnen werken hiermee. Prima.
Dank u wel. De heer Van Huisstede.
Ja, voorzitter. Ook wij vinden het een prima stuk. Er was één klein vraagje op bladzijde 3, zeg maar, van de... Ik geloof dat het een oplegnotitie heet, daar zie je staan bij risico's. Even kijken, er is een stukje over risico's. Dan gaat het over het einde van de tweede alinea. Deze risico's worden beheerst doordat over het algemene aanvraag van de offerte en degene die de overeenkomst ondertekent twee verschillende personen zijn. En het altijd is toegestaan om een zwaardere procedure te kiezen als daartoe aanleiding is. En dan ben ik even benieuwd, kunt u mij een voorbeeld geven van wanneer zo'n aanleiding dan optreedt? Wat zijn dat dan voor een omstandigheden dat er dan afgeweken wordt van de gangbare praktijk? Dus dat ben ik even benieuwd naar.
Dank u wel. De heer Schiering, gemeente Belangenbes.
Dank u wel, voorzitter. Er is al het een en ander gezegd over de hoogte van het bedrag voor de aanbesteding. Wij vinden 50.000 euro ook aan de forse kant. En dan zouden we dat ook liever teruggebracht zien tot 20.000, 25.000 euro. En dan zouden we ook graag zien dat er drie offertes konden worden uitgebracht in plaats van één. Dat je dan beter kunt beoordelen of je met de juiste partij in zee gaat. En verder vinden we het ook zonde dat het aanbestedingsbeleid niet regionaal wordt opgepakt. Want dat zou tot veel meer mogelijkheden kunnen leiden. En we zouden daar eigenlijk graag voorstellen voor willen zien. Dat was het.
Dank u wel. Meneer Haarsma, u heeft nog een korte nabrander in de eerste termijn.
Ik zal het zo kort mogelijk maken. Toch ook nog wel heel principieel, denk ik. Ik ben het even vergeten, sorry daarvoor. Dat gaat over een organisatie wat ons ter oren is gekomen. En ik heb het ook even uitgeprint, de Stichting Rijk. Ik weet niet of die bekend is bij sommigen, maar dat is een adviserende inkooporganisatie. En daar zijn op dit moment 13 gemeenten bij aangesloten. Onder andere ook Castricum, veel uit deze omgeving. Het heet Regionaal Inkoopbureau Eimond en Kennemerland, vandaar de afkorting Rijk. En die behandelen eigenlijk wat ingewikkelder aanvragen voor gemeenten. Zou het misschien de moeite waard zijn om te onderzoeken of wij misschien ons voordeel ermee kunnen doen? Want we hebben tenslotte ook in gezien in de begroting dat de inkooporganisatie uitgebreid moet worden met mensen. Dus misschien zou je gebruik kunnen maken van zo'n organisatie. Het staat allemaal op de website, Stichting Rijk, R-I-J-K, en dan krijg je alle informatie. Maar misschien is het bij de ambtelijke staf ongetwijfeld wel bekend.
Het lijkt wel een reclamespotje, maar...
Ik dacht even aan
met de opmerking van de heer Schiering. De heer wethouder Messu.
Ik dacht even aan lingo, R-I-J-K. Maar het was maar vier letters. Dus een beetje
voor beginners, hè? Lingo voor beginners.
Ja, maar je kunt Rijk ook nog anders schrijven.
Nou, om met het laatste te beginnen, meneer Haarsma. De Stichting Rijk is bekend bij de ambtelijke organisatie. Die hebben zelfs regelmatig contact daarmee. Dus daarmee is uw vraag, denk ik, die vraag in ieder geval beantwoord. CDA en gemeentebelangen hebben opmerkingen gemaakt over het bedrag van 50.000 euro. Ja, als u dat omlaag wilt, dan kan ik u maar één advies geven. Dan moet u een amendement indienen tijdens de raadsvergadering. En kijken of u op brede steun kunt rekenen. Ik denk wel, kijk, 50.000 euro, het is gedaan om ook wat makkelijker te kunnen opereren. En niet voor alle dingen altijd drie offertes aan te moeten vragen. Maar er zijn heel veel gevallen waarin, ook als het minder is dan 50.000 euro, er toch drie offertes worden aangevraagd. Het is niet zo van, het staat er, het moet niet, dus we doen het niet. Nee, soms is het inderdaad wel verstandig om het wel te doen. Er zijn situaties bekend dat je zegt, jongens, we gaan toch even drie offertes aanvragen. Want kan ook beneden die 50.000 euro wel wat schelen. En het maakt het wel wat simpeler en wat minder administratieve romslomp. Dus dat is de achterliggende gedachte van die 50.000 euro. Maar goed, als u als raad daar anders over denkt, hebt u de vrijheid om daarover te amenderen. Dat is duidelijk. Dan wat het regionaal aanbesteding betreft. Meneer Haarsma die had het erover dat het strijdig was met het, en dan ga ik het woord nog even opzoeken, proportionaliteitsgids. Nou, ik denk, het is een prachtig woord voor Wordfeud. Alleen, Karin zei tegen mij, dan heb je te weinig letters, dus dat lukt je niet. Maar ik denk, dat is een nieuw woord, dat heeft niemand, weet je wel. Maar je kan het in tweeën knippen dan, ja, nou. Dat is ook bij het regionaal aanbesteden. Natuurlijk is het soms handig om regionaal aan te besteden. Maar, en dat kun je onder bepaalde voorwaarden kun je dat ook wel doen. En die strijdigheid met dat principe, die kan er in sommige situaties zijn, maar die zijn wel mogelijkheden, heb ik me laten verzekeren, om dat op te lossen. Dus er wordt wel degelijk naar gekeken of het mogelijk is om regionaal aan te besteden. En dan heeft u een vraag gesteld over 3.5. Dat was de rapportage aan de raad. Nou, dat zit in de accountantscontrole. Dus daar wordt u via de accountantscontrole in de commissie van onderzoek over geïnformeerd. Even kijken, dan heb ik bladzijde... Oh, de Partij van de Arbeid vroeg, kunt u een voorbeeld geven van zo'n aanleiding om een zwaardere procedure te kiezen? Nou, daar heeft mevrouw Cornet een fantastisch antwoord op.
Mevrouw Cornet.
Nee, dat gaat dus over hetzelfde als die drempelbedragen. Als er, nu staat er in de tabel dat dan vanaf 50.000 euro is het verplicht om drie offertes te vragen. Maar als ik bijvoorbeeld in mijn functie van concerncontroller een onderzoek doe naar hoe iets is gegaan in een dossier, bijvoorbeeld zo'n dossier over de Rekervlotbrug, dan heb ik meerdere redenen om ook voor een veel kleiner bedrag toch op minstens en soms ook wel meer offertes op te vragen. Omdat je zowel de prijs wil vergelijken, maar ook de mensen die het uitvoeren wil je tegen het licht houden. En je wil ook de werkwijze wil je iets over weten. En de enige manier om in zo'n geval dat goed aan de weet te komen, is ook gewoon offertes op te vragen. En daarbij is het zo dat de meeste budgethouders ook de budgetten van onze gemeente gaan ook niet omhoog, eerder omlaag. En wij budgethouders willen toch ook voor dat mindere bedrag nog steeds het goede werk uitvoeren. Dus er zijn heel veel manieren van een marktverkenning doen. En als offertes opvragen daar een goed middel voor is, dan zullen wij ons niet laten leiden door de tabel. Alleen de tabel geeft aan in welke gevallen het minimaal moet gebeuren. En dat is een rechtmatigheidseis. En een zwaarder regime volgen is dus zeg maar hoger in de tabel gaan zitten qua uitvoering dan het drempelbedrag aangeeft.
Dank u wel. Wie in tweede termijn? En dan de belangrijke vraag, een A of een B-stuk? Ja, ik wou net zeggen, als u... U gaat een poging doen, dan wordt het een B-stuk. Helder. Dan gaan we verder naar het voorstel betreft het vaststellen van de verruiming van de mogelijkheden kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Wie van u mag ik het woord geven? De heer Van Huisteden.
Ja, voorzitter. We kunnen kort zijn. We juichen dit voorstel toe. Ook in het stuk staat al, dit past ook wel redelijk in het kader van het ruimhartige armoedebeleid wat de gemeente Bergen zeg maar voorstaat. En het komt eigenlijk ook goed van pas. Ik ben even naast gaan zoeken naar waar ik het ook weer heb opgeschreven. Ja, nou ja, we zijn er tevreden mee.
Dank u wel. Dan staan we waarschijnlijk ergens bovenaan tevreden. Wie nog meer? Mevrouw Diels van gemeente Belangenbes.
Heel kort, wij zijn er heel tevreden mee.
Nog een tevreden mens. Meneer Van Huizen, u heeft het gevonden?
Ik wist dat ik iets had opgeschreven. Zoals u weet is de Partij van de Arbeid landelijk behoorlijk bezig met zeg maar, de positie van ZZP'ers. En die zijn met deze nieuwe regeling ook, als ze in de problemen zitten, hebben ze daar baat bij. En dat is mooi.
Hartelijk dank. De heer Edelschaap.
Ja, GroenLinks sluit zich daarbij aan. Het waren niet mijn aantekeningen, maar we sluiten ons volledig daarbij aan.
Wel. De heer Bals.
Bedankt, voorzitter. Aanvankelijk dat wij dit stuk zeg maar, met elkaar bespraken, baarde het open einde karakter van de beide cases ons iets wat zorgen. Ik heb daarna contact gezocht met de ambtenaar. Die heeft me goed geïnformeerd en nader inzicht gegeven in wat de risico's nou precies behelzen. En we zijn daarin ook voldoende gerustgesteld. Daar resten dus eigenlijk in onze optiek nog louter positieve jubelpunten. ten eerste, het komt tegemoet aan het ruimhartige armoedebeleid. Ten tweede, het punt van de kinderopvang. Ja, kinderopvang wordt tegenwoordig erg duur. En het is toch een hard gelach op het moment je begint te werken. Dat je dan in de inkomsten daar gewoon op achteruit kan gaan. Deze maatregel proberen te ondervangen. En ja, dat is ook een extra stimulans voor mensen om toch maar aan de bak te gaan. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Dan ten derde de kleine ondernemers. Het is al even aangehaald door vorige sprekers. Er ontstaat een tamelijke grote ongelijkheid in sociale voorzieningen tussen zelfstandigen en mensen met een vast inkomen. Nou, met deze maatregel wordt er gepoogd daar iets van weg te nemen. Het is een klein stukje, er is een lange weg te gaan. Maar het is een hoorde die genomen is. En in die optiek juichen we dit voorstel toe. Bedankt.
Iemand aan de heer Haarsma, VVD?
Ik sluit me aan bij wat er al gezegd is. Wij vinden het een goed stuk.
Okay. De heer Ooyvaar, CDA? Ja,
voor ons is het ook een sympathiek voorstel. In beginsel hebben we er geen bezwaar tegen, maar het is en blijft een open einde regeling. Wij zouden het heel prettig vinden als met name rondom het voorgenomen besluit 2, dat er een risicoparagraaf met concrete cijfers aan het raadsvoorstel wordt toegevoegd.
De heer Van Huisteden, een reactie op de heer Ooyvaar?
Ik zou het met u eens zijn dat het een open eindregeling is, maar en dat we daardoor gevaar lopen. Maar we hebben de afgelopen jaar zeer forse bedragen die overbleven op allerlei sociale gebieden, overgeheveld naar de algemene reserve. En ik in ieder geval toen al gezegd, het moet in de gaten houden dat we straks niet moeilijk gaan doen wanneer we eens een keer iets sociaals gaan doen. En dat mogelijk, een overschrijding van het budget gaat komen en dat we dan een greepje uit de algemene reserve moeten gaan doen. Dus volgens mij past dat hier wel bij. Ja, dus okay. Ik maak me niet zo'n zorgen.
Mevrouw Diels is het met u eens, maar de heer Ooyvaar en de heer De Jong, die hebben nog een aanvullende opmerking. Ja, de heer De Jong.
Ja, voorzitter, met alle respect. Maar volgens mij hadden we afgesproken dat er bij elk stuk wat er zou komen een financieel risicoparagraaf
komt. Dat is waar.
En die is op dit stuk is die heel erg mager. Ja, we weten het niet en we hebben ervaring uit voorgaande jaren enzovoort. Wij zouden graag zien dat er gewoon aan die opzet wordt voldaan en dat er een inzicht wordt gegeven. Kennelijk is dat mogelijk omdat u een dialoog heeft gehad met de ambtenaar. Dat u inzage krijgt in de hoeveelheid of de omvang van de gelden die daarmee gemoeid zou kunnen zijn. Dat is wel het risico wat we lopen en daarom zouden we graag zien dat dat ingevuld wordt.
Duidelijk. Wethouder Roem. Het is wel een jubelstemming, maar er zijn toch nog wat kritische vragen met betrekking tot financiële risico's.
Nou ja, de enige vraag die ik heb vernomen, meneer Haltenbos, is dat er een risicoparagraaf moet worden toegevoegd. En dat kan, dat is geen enkel probleem, dat doen we.
Dat voegt u toe aan het raadsvoorstel?
Dat voegen we toe aan het raadsvoorstel.
Oké. Ik denk dat het dan toch een B-stuk gaat worden, omdat het een raadsvoorstel wordt aangepast.
Nee, u kunt het gewoon...
Als het op tijd erbij is, dan... In principe, het is een A-stuk. Ja, dat wou ik ook zeggen. Maar we gaan uit van een A-stuk. Laten we het positief benaderen. Goed, het is nu 9:15. Ik wil even overleggen bij mijn collega aan de overzijde hoe zij ervoor staan. Want er moeten ook een aantal raads- en commissieleden mogelijk wisselen. En anders bent u vrij tot 9:30. Ik verzoek u het gebouw niet te verlaten. Ik heb eventjes overleg. Blijf rustig zitten, raak niet in paniek. U mag naar het toilet. Dames en heren, het is inmiddels 9:30. Nee, ik heb begrepen dat de andere vergadering, dat loopt wat uit, want er zijn nog insprekers aan de gang. We hebben nog 3 agendapunten. Ik heb begrepen dat wethouder Messu het zonder ambtelijke ondersteuning kan stellen. Ja, ik vind dat meer kranten, jongens, op dit moment, maar... Hartelijk dank. U krijgt nu allerlei stukken. Wij zijn aan het oefenen met gewicht hiermee. Nou, dat gaat u goed af. Ik zie cijfers, daar word ik ook altijd gelukkig van.
Ja, dat weten wij, meneer Houtenbos. U bent van de cijfers.
Maar het mag voor mij ook wel afgerond worden op duizenden. Maar oké. Even kijken. De fractie van D66 is compleet. Gemeentebelangen ook. Ik ga eens even...
Mag ik u tussendoor even een compliment maken over de wijze waarop u voorzit vanavond, voorzitter?
Mevrouw de Ruiter... Hoe noemde dat? Mag ik u straks voor even paradoxaal interviewen of zoiets? Nou, het is bij ons altijd proportioneel. Even kijken, ik heb de fractie, de, volgens mij zijn alle fracties vertegenwoordigd. Dan gaan we naar, de pauze is voorbij. De tijd vliegt. Ik ga alleen mevrouw De Ruiter, ja we zouden nog, gelukkig mevrouw De Ruiter is weer terug. Want ik heb net nog een toezegging gedaan voor na de vergadering. Ik ga verder met agenda punt B6. En dan geef ik graag het woord aan de wethouder Messu.
Dank u wel, voorzitter. We hebben het intussen ook even op papier uit laten delen. Er zijn een aantal mededelingen. Het gaat over regionale samenwerking. Het gaat over het WNK. En de managementrapportage sociale zaken van augustus 2012. Dat laatste zal het hoofd van de afdeling André de Winter toelichten, zo meteen die cijfers. Dus ga er nu niet in zitten studeren, want het komt straks, wordt het allemaal keurig uitgelegd. En dan snap ik het zelfs, dus dan moet u het ook snappen. Wat betreft de regionale samenwerking. Zoals u weet is er in het begin van dit jaar een intentieovereenkomst getekend om te komen met elkaar tot regionale samenwerking op het gebied van sociale zaken. De zogenaamde ISD, hè, de Intergemeentelijke Sociale Dienst. En op 10 oktober zijn wij als portefeuillehouders weer bij elkaar geweest. En dat was eigenlijk het tweede en het derde go-no-go moment. Ik vind het vreselijke woorden. Maar ze hebben met elkaar 4 momenten afgesproken waarop ze beslissingen nemen. Nou, bij het tweede moment is op een gegeven moment wat naar achteren geschoven en samengevoegd met het derde moment. En dat was afgelopen 10 oktober. En wij hebben op dat moment tegen de andere portefeuillehouders gezegd, wij gaan het college van Bergen gaat nog niet positief beslissen op het go-moment. Want wij hebben nog een heleboel vragen. We hebben namelijk de laatste keer, dat was begin juli, een portefeuillehoudersoverleg gehad. En toen hebben wij gezegd, we hebben heel veel vragen en die vragen worden niet beantwoord. Toen is er met elkaar afgesproken dat wij die vragen op papier zouden zetten. Dat hebben we ook gedaan. En dat we daar antwoord op zouden krijgen. Die antwoorden zijn voor een deel gekomen, maar voor een groot deel ook niet. En omdat eigenlijk de meerderheid van de gemeente zoiets heeft van, ja, Bergen en ook Langedijk, jullie zitten elke keer maar weer allerlei vragen te bedenken en jullie willen van alles weten en wij willen gewoon zorgen dat er op 1 januari 2013 de kogel door de kerk is en dat er op een gegeven moment in 2014 een intergemeentelijke sociale dienst van start kan gaan. Nou, dat willen wij in principe ook wel, alleen we willen wel alle risico's helemaal goed in kaart hebben. En een aantal van die risico's, hè, die vragen die staan onderaan de eerste bladzijde. Wij willen weten wat is de positie van het WNK binnen het dienstverleningsmodel. Want ze willen namelijk bij het WNK uit elkaar halen. Ze willen zeggen je hebt een WSW-poot, en dat bedoel ik niet negatief, en je hebt een reïntegratiepoot. En die willen ze eigenlijk uit elkaar halen en dan willen ze de reïntegratiepoot onderbrengen bij de intergemeentelijke sociale dienst. Maar het is niet voldoende duidelijk wat nou de financiële gevolgen daarvan zijn. Dat willen we gewoon heel exact weten. En iedereen zegt maar, nee, dat komt allemaal goed. Ja, dat is allemaal leuk en aardig en ik geloof jullie fantastisch. Maar ik wil gewoon een onderbouwing zien van cijfers. Dus wij gaan de komende tijd, gaan we dat in elk geval uitzoeken met mensen die daar verstand van hebben. En we hebben dus gezegd, wij gaan daar vooralsnog niet van uit dat het allemaal zomaar goed komt. Verder willen we ook de kwaliteit van de dienstverlening gekoppeld zien aan de financiën. Want wij vinden zelf, en dat vindt de afdeling, maar dat vinden wij ook, en ik denk u als raad ook als ik de geluiden hoor, dat onze sociale dienst gewoon goed werk levert over het algemeen. Mensen tevreden zijn, dat de getallen zeg maar binnen de marges blijven. En wij willen gewoon dat die kwaliteit ook in die intergemeentelijke sociale dienst ook weer voldoende aan bod komt. En dat ook de financiën die daarmee gemoeid gaan ook binnen de perken blijven. En we hebben ons zorgen gemaakt over het betrekken van de ondernemingsraden. Want als we naar een intergemeentelijke sociale dienst gaan, dan levert dat een winst op van arbeidsplaatsen. We hebben minder arbeidsplaatsen nodig. Maar de mensen van de gemeente Bergen en van alle gemeentes worden dus ondergebracht bij die sociale dienst. En ik vind dat de ondernemingsraad ook ruim de tijd moet hebben om daar goed over na te denken. Bovendien heb ik vanaf het begin in het proces aangegeven, jongens, jullie zijn ongelooflijk haastig. Van waar al die haast? De wet werk naar vermogen die is op dit moment gewoon uitgesteld. Dus we hebben veel meer tijd. Neem nou rustig de tijd, zoek dingen goed uit. Maar op de een of andere manier heeft met name Alkmaar heel veel haast. En ik snap dat ook wel, want dat kun je moeilijk hard maken. Maar er is natuurlijk ook een samenhang met de doorbraak die in Alkmaar aanwezig is. Ik kan er ook voorbeelden van noemen dat ik denk, ja jongens, zo gaan we dat niet doen. Dus wij hebben gewoon een slag om de arm gehouden. Het college praat ik elke week bij naar aanleiding van de vergaderingen die we hebben met de portefeuillehouders. Maar Han Eshuis zit namens de ambtelijke organisatie in de werkgroep Herstructurering WSW. En daar heb ik ook wekelijks overleg mee. Dus het college staat volledig achter de beslissing dat wij op dit moment nog niet positief besluiten ten aanzien van de intergemeentelijke sociale dienst. Wij gaan dus twee dingen doen. We gaan uitzoeken of het mogelijk is en verstandig is om alleen te blijven. Of dat je uiteindelijk toch beter mee kunt gaan in die intergemeentelijke sociale dienst. Maar we willen gewoon duidelijke argumenten hebben. En ik wil ook naar u als raad kunnen aantonen van jongens, kijk, dat zijn de voordelen, dat zijn de nadelen. En op grond van die argumenten hebben wij uiteindelijk positief beslist. Dus we hebben gewoon nog wat meer tijd genomen. Ik heb het ook in het PORA gewoon duidelijk naar voren gebracht en gezegd, mensen, allemaal goed en wel, gaan jullie maar vooral verder. Jullie hebben haast. De antwoorden die we vragen, die krijgen we niet. We gaan het zelf uitzoeken. En in december, bij het vierde no-go moment, waarin je uiteindelijk moet beslissen of je meegaat, zullen jullie van ons horen of we definitief meedoen of niet. Dat is even wat betreft de intergemeentelijke sociale dienst. Zijn er vragen over? Want dan kunnen we dat misschien beter gelijk afhandelen.
Ik neem even mijn rol. Zijn er vragen over?
Ja, neemt u me niet kwalijk. Sorry. Ik zal het niet meer doen.
Nou, mag ik een vraag stellen?
De heer Van Huisteen.
Ik lees even heel snel het memo door. Een stukje intrigeert me wel. Het begon even met de opmerking van de wethouder over het WNK. Hè, de uitsplitsing in een WSW en een reïntegratiepoot. Ik had eigenlijk het idee dat juist dat samenopgang van die twee een versterking vormde, hè? Een aanvulling. En ik vraag me even af, betekent het ook echt een fysieke scheiding of is het puur een scheiding op basis van de geldstromen die erheen gaan? Want bij het eerste, wanneer het echt fysiek betekent, dan lijkt het me echt lijkt het niet goed. Dat zeg ik zomaar even, zonder dat ik nou direct kan aangeven dat het ook echt zo is, maar dat idee heb ik. En maar goed, het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat het puur gaat om twee verschillende geldstromen. En dat zeg maar, dan stelt het niet zoveel voor. Tenminste, dan is het in ieder geval voor het voortgang van het WNK minder belangrijk. En ik lees hier ook even over de financiële positie van het WNK, dat er dus een negatief. Daar gaat u straks over verder. Maar dan is dat even mijn vraag die bleef hangen na uw verhaal.
Andere vragen naar aanleiding van de mevrouw de Ruiter, D66.
Nou, er is een uitgebreid memo gekomen op 25 september bij de Griffie. En die hebben we als ingekomen stuk gekregen. En dat vind ik eigenlijk zo jammer dat dat niet gewoon bij dit agendapunt gevoegd is. Want daar staat ook heel veel in. En ik moet eerlijk zeggen dat ik heel blij was toen ik dat las, dat wij zo'n kritische houding hierin aannemen. Want met name ook bij het WNK, wat daar gaat gebeuren, die scheiding. Er is zoveel expertise opgebouwd in dat bedrijf om het reïntegratietraject te gaan voeren. Ik vraag me af wat wij als gemeente zoveel beter gaan doen. En een vraag is ook, stel dat wij uiteindelijk toch besluiten. Want ik neem aan dat wij als raad dit mogen besluiten. Ja? Of we wel of niet samen gaan. Als we niet samen gaan, heeft dat gevolgen voor het WNK. Als die andere partijen toch zeggen, de scheiding komt. Hè? Moeten wij dan alsnog de reïntegratie zelf doen en zijn we daar dan op geëquipeerd? Dank u.
Andere fracties? De heer Van Huisteden.
Ik wil, mevrouw de Ruiter erg ondersteunen in haar verzoek om memo's die toch over sociale zaken gaan, over dit soort zaken, maatschappelijke zaken, om die inderdaad toch gewoon op het lijstje erbij te zetten. Voor mij part even een reminder, we krijgen veel van memo's. En in het nog recente verleden hebben we ook memo's gehad van dik 160 pagina's, die niet besproken werden, maar als memo werden ingevoerd. Ik hoop dat er iemand zegt, wat u zegt, van, ik zet ze er gewoon bij. Alles wat in die richting komt, zet het even onder elkaar. Dan kunnen we ze echt wel weer opzoeken. Maar soms gaat er bij ons zo'n memo wel eens doorheen. En dan is het jammer dat je ze niet nu nog eventjes weer terug kan lezen.
Meneer Van Huisteden, ik wil zeggen, van houd deze opmerking vast. Want volgens mij komt de 2 november ook nog in andere samenstelling terug. Hoe we omgaan met die informatie. Als er geen verdere vragen zijn, geef ik het woord aan de wethouder Monsieur.
Dank u wel. Ja, wat het laatste betreft, die memo's, volgens mij zouden we het aan de Griffie moeten vragen of die dat doet. Maar ik kijk even.
Nou, dat is een mooie gelegenheid, 2 november.
Is dat een idee? Ja, ik begrijp uw vraag hoor. Alleen ik ga dat zelf niet bij zitten houden, maar ik denk dat dat gewoon via de Griffie zou moeten kunnen. En of het onderwerp elke vergadering agenderen en daar gewoon zorgen dat de memo's daar standaard bij aanwezig zijn. Dat kunnen we ook doen natuurlijk. maatschappelijke zaken. Staat in feite. Ja. Het moet eigenlijk elke vergadering even op de agenda. Het hoeft niet altijd een uur te duren. Maar dat je gewoon even weet waar het over gaat. En dan kunnen we ook die memo's daar eventueel opzetten en bespreken met elkaar. Prima. Ja?
Laten we dat gewoon met elkaar afspreken. Prima. En tot u het binnen de tijd, binnen dat uur af en toe, gaat u verder.
Ja, maar als u mij elke keer onderbreekt, dan heb ik meer tijd nodig.
Gaat u verder.
Dank u. Nou, dan hebt u de vraag gesteld over, is het een fysieke scheiding? Ja, dat hangt er vanaf. Als het ondergebracht wordt bij de sociale dienst, dan is het dus sprake van een fysieke scheiding. En daar wordt dus over gesproken. Maar dan is dus onze vraag, en wat kost dat dan? Want dan hou je bij het WNK bijvoorbeeld gebouwen op, om maar eens wat te noemen. Of blijf je daar in die gebouwen zitten? Dat is allemaal nog niet voldoende duidelijk, vinden wij. Daar willen we gewoon heel duidelijk antwoord op hebben. En mevrouw de Ruiter zegt, ja, die kritische houding, prima. Nou, dat is ook zo. Het wordt ons niet altijd in dank afgenomen. Maar goed, daar heb ik lak aan, zeg ik dan altijd maar. Als we niet samen gaan, dan krijg je een rare situatie. Want dan heb je een intergemeentelijke sociale dienst. Maar dan zitten we wel in de gemeenschappelijke regeling van het WNK. En dat kan hele rare situaties opleveren. Dus je bent bijna wel geneigd om te zeggen, we moeten eigenlijk wel mee. Maar de vraag is, hoe precies? En dat gaan we nou de komende 2 maanden allemaal uitzoeken. En ik heb begrepen vanuit de ambtelijke organisatie dat daar mensen van Ernst & Young voorbij worden gevraagd, die gewoon ook in die materie heel deskundig zijn en ons van advies kunnen dienen. Maar ik ben met u eens, wij moeten daar heel kritisch naar blijven kijken. Voorzitter, mag ik dan verder gaan met de financiële situatie van het WNK?
Dat mag u, wethouder.
Dank u wel. De omzetten van WNK laten een negatief beeld zien. De winstwaarschuwing die uitgegaan is, betekent dat we waarschijnlijk €1 miljoen negatief resultaat zullen hebben. Dat is veel geld, maar ik moet u zeggen, we hebben één voordeel. Er zit nog redelijk wat geld in de algemene reserve. En we kunnen waarschijnlijk een groot deel van die 1 miljoen uit de algemene reserve halen. Nou ben ik daar zelf niet zo'n voorstander van. Want dat betekent dat je de positie van het bedrijf er heel erg verzwakt. Maar alle portefeuillehouders hebben gisteren met elkaar, hadden we een vergadering bij het WNK, ook gezegd, ja jongens, maar de begrotingen liggen nu klaar en de begrotingsbehandelingen zijn over een week of over 2 weken. We kunnen nu niet meer aankomen met van, we moeten allemaal nog even extra. Dus waarschijnlijk zal het verlies ongeveer uitkomen, als we de algemene reserve gebruiken, op ongeveer €250.000. Zoals de stand op dit moment is. Wat we ook allemaal met elkaar hebben afgesproken, als er extra werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld winterwerk bij Groen, als we dat besteden bij het WNK, betekent dat direct een netto resultaat. Want die mensen lopen er toch. En als die werk verrichten, dan betekent dat inkomsten en zou het verlies ook nog kleiner kunnen worden. Maar het leek ons goed om in elk geval te waarschuwen, het kan zijn dat er een negatief exploitatieresultaat komt. In de conceptbegroting die we gisteren hebben besproken, stond ook een negatief exploitatieresultaat van €241.000. En wij hebben de directie de opdracht gegeven om te zorgen voor een sluitende begroting. En zij zullen daartoe een aantal maatregelen met ons bespreken. En we willen dat er gekomen wordt tot een sluitende begroting voor 2013. Dat was even wat betreft het WNK.
Dank u wel. Vragen over het WNK. De heer Van Huisteren.
De wethouder noemt het terecht dat wanneer het WNK zeg maar extra werk krijgt vanuit de gemeentes, dat ook betekent dat het eigenlijk een dubbel voordeel is. Ja, je zorgt ervoor dat mensen die je wilt laten reïntegreren, dat die zeg maar werkzaamheden kunnen verrichten. En aan de andere kant betekent dat je als gemeente minder hoeft extra bij te leggen wanneer er een tekort is. Nou vind ik die opmerking hiervan, er is besloten om dat er geen negatief exploitatieresultaat mag zijn. Dat is gekoppeld natuurlijk aan wat ik net in die zin hiervoor noemde. In hoeverre wordt nu in het overleg dan ook is naar elkaar gekeken van, jongens, maken we eigenlijk wel voldoende gebruik van het WNK? Of zijn we toch elke keer nog weer bezig om het ergens anders uit te zetten? Werkzaamheden die ook door het WNK kunnen worden gedaan. We hebben natuurlijk ook in deze raad een aantal amendementen en moties gehad die zeg maar erop aansturen van, zorg er nou voor dat je het maximale ook daar wegzet. Om te voorkomen dat we straks met tekorten zitten. Dat is ook het signaal wat vanuit het bedrijf, vanuit de directie van het WNK steeds naar de gemeentes volgens mij wordt gecommuniceerd. Dus mijn vraag is eigenlijk, in hoeverre wordt dat ook opgepakt in de gemeentes? En is dat een vast punt en spreekt men elkaar er ook op aan? Dat is eigenlijk, want anders is het eigenlijk,
weinig. Zijn er nog meer vragen over dit onderwerp? Dan geef ik het woord aan wethouder Monsieur.
Dank u wel. We spreken elkaar daar heel nadrukkelijk op aan. We kunnen natuurlijk andere gemeentes niet verplichten. Wel als je afspraken maakt van, dat zullen we straks een voorbeeld zien met de cijfers, van welk deel van ons participatiebudget gebruiken we voor het WNK, voor de reïntegratie. Nou, ik ga ervan uit, als je met elkaar afspraken maakt aan het begin van het jaar, moet je ze ook nakomen. Maar anders moet je geen afspraken maken. Nou, daar spreken we elkaar heel duidelijk op aan. En je mag best weten, zo nu en dan knettert het behoorlijk in zo'n vergadering. Want we zeggen wel op een hele duidelijke manier tegen elkaar wat we ervan vinden. En ook dat we allemaal de afspraken na moeten komen.
Dank u wel.
Voorzitter, mag ik nog even iets anders over een ander onderwerp vertellen? Dat heeft wel met sociale zaken te maken. Maar
nou, vooruit.
Ik heb een tijd geleden, of ja, dat was direct voor, net na of net voor de zomer, weet ik niet meer, kreeg ik van de FNV die lokale monitor. Alleen, als u die heb ik van mevrouw Andersson gekregen, die vroeger bij GroenLinks commissielid was en die nog FNV-lid is. En elke 2 jaar wordt er zo'n onderzoek gedaan naar het effect van de sociale diensten en alle maatregelen, langdurigheidstoeslag en dergelijke. Nou moet u, als u dat, ik heb er 1 per fractie gekregen van haar, dus ik zal hem straks geven. De gemeente Bergen komt daar heel slecht af. Maar hoe komt dat? Er is ze hadden een verkeerd e-mailadres, waardoor een aantal gegevens die aangeleverd moesten worden, niet aangeleverd zijn. Dus u kunt er eigenlijk voor Bergen, hebt u er nu eigenlijk niks aan. Het is gebeurd voor mijn tijd, dus geen excuus, ik kan er verder op dit moment ook niks aan doen. Maar we zullen zorgen dat de volgende keer, als de FNV weer een onderzoek doet, dat we de gegevens op de juiste manier en op de juiste tijd aanleveren. En u kunt wat dat betreft straks per fractie 1 zo'n exemplaar meenemen. Maar nogmaals, voor Bergen hebt u er eigenlijk niks aan. Maar het is wel leuk om even door te bladeren en te kijken hoe verschillende gemeentes functioneren. En dan, als het goed is, voorzitter, zou ik willen vragen of de heer De Winter nu de cijfers van die andere blaadjes gaat toelichten aan de commissieleden.
Natuurlijk, maar de heer Van Huisheden had nog een korte vraag over het tijdschrift waar we weinig aan hebben.
Ja. U zegt, we hebben een bepaalde gegevens, zijn niet doorgekomen, daar komt de gemeente Bergen slecht vanaf. Natuurlijk bent u dan een soort, niet daar in dit ding is gedrukt, maar bent u gaan kijken hoe dat dan wel zou passen als u de gegevens die u niet hebt kunnen doorgeven. We komen er nu negatief vanaf. Als die gegevens er wel in hadden gestaan, hadden we er dan beter voor gestaan?
Daar ben ik 100% van overtuigd, want in het verleden hebben we altijd meegedaan en de gegevens aangeleverd en kwamen we over het algemeen goed uit de bus. Okay. Maar ik heb nu, dat zeg ik erbij, ik heb het nu niet alsnog ingevuld en zelf gedaan. Maar in het verleden kwamen we gewoon altijd goed uit de bus.
De cijfers.
De cijfers. Om te beginnen wil ik even aangeven dat het voornemen is om per kwartaal de raad te informeren over de stand van zaken van de uitgaven van sociale zaken. In kolom 1 vindt u de uitgaven voor wat betreft de gebundelde uitkering. Dat zijn de uitkeringen voor het levensonderhoud. Nou, we hebben begroot voor het jaar 2012 een bedrag van iets meer dan 3 miljoen. Uitgegeven is op dit moment een bedrag van 2 miljoen tot en met augustus. Dat betekent dat we nog een bedrag resteren van 1 miljoen. Voor de goede rekenaar is het verschil tussen de 3 miljoen en de 2 miljoen net iets lager. Maar dat komt omdat we de inkomsten van de terugvordering en verhaal zelf mogen behouden. Dus dat bedrag mag je daarmee verhogen. Als we doorrekenen, als we bij het huidige bestand de uitgaven dus op datzelfde niveau houden, dan zullen we dit jaar uitkomen met ons uitkeringsdeel. Dus dat is op zich een prettige resultaat. Daarnaast vindt u een kolom uitgaven in het reïntegratiebudget. Daar hebben we een bedrag voor het jaar 2012 van iets meer dan 500.000 euro. Dat is opgebouwd uit een bedrag van 374.000 euro voor het jaar 2012. En een restant bedrag voor het jaar 2011. Die mochten we in het jaar 2012 nog besteden. Nou, omdat wij in het begin van het jaar wisten dat ons of ons participatiebudget behoorlijk naar beneden bijgesteld werd, hebben we eigenlijk aan de afdeling ook aangegeven, joh, probeer zoveel mogelijk maatwerk en probeer het zo goedkoop mogelijk. Nou, nu hebben wij halverwege het jaar geconstateerd van nou, dat goedkoop mogelijk, dat is gelukt. Alleen ja, dreigen we hierdoor toch een behoorlijk bedrag over te houden in het participatiebudget. Dus inmiddels hebben we daar maatregelen voor genomen en zijn we in overleg met het WNK voor het laatste kwartaal nieuwe maatregelen getroffen, zodat we alsnog een groot deel van het participatiebudget uit zullen geven. Ook rekening houden dat we ook dit jaar weer een kwart van het bedrag van 2012 mee mogen nemen naar volgend jaar. En omdat ook ons participatiebudget volgend jaar van 374.000 nu naar beneden bijgesteld wordt naar 301.000, willen we toch dat deel weer meenemen om ook in 2013 zoveel mogelijk reïntegratieactiviteiten te kunnen ontwikkelen. Dus dat is de kolom uitgaven reïntegratie. Daarnaast vindt u een kolom uitgaven WNK. Waarom hebben we die apart erbij gezet? En dat is omdat we bij de opstellen van de begroting van het WNK een omzetbelofte gedaan hebben. Die omzetbelofte was 105.000 euro voor het jaar 2012. Als u nu de kolom ziet, dan ziet u dat, dat we veel minder nog uitgegeven bij het WNK-integratie. Dat is gekomen omdat wij vanuit de afdeling dachten van nou, het gaat om het totaal van de facturen van het WNK. Maar daar zat ook een deel loonkosten in. En loonkosten was voor de mensen die in de work-first-regeling zaten. Nou, en dat is een bedrag wat het WNK er juist uithaalt. Het gaat puur om de netto-omzet in reïntegratie. En daardoor lagen we achter. Nou, in de afspraken die we voor het laatste kwartaal gemaakt hebben, gaan we de omzet bij het WNK ruimschoots goed maken. Dus dat zal over het hele jaar 2012 weer rechtgetrokken worden. Nou, op de tweede bladzijde vind ik...
Voorzitter, misschien mag ik nog even één
toevoeging. U leest gedachten volgens mij, maar gaat u gang.
Ik lees gedachten. Nee, nou wat wij graag, wat ik wil, is dat we elke maand in het portefeuilleoverleg deze cijfers actueel bestuderen met elkaar. En dat we de commissie elke 3 maanden een overzicht geven van hoe zitten we erin, hoe zijn de cijfers enzovoort. Zodat u niet bij de jaarrekening of bij de tussenrapportage verrast wordt, maar zodat u periodiek op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen. Dank u wel.
Dat mag, de heer Van Huisteden. U was klaar met die verhaal?
Bladzijde 1 was ik klaar.
Ja. Met bladzijde. Vragen naar aanleiding van bladzijde 1, de heer Van Huisteden.
Nou, volgens mij is het een oude traditie van de meneer Missu om dit soort gegevens aan te leveren. Alleen ik ben nog van de tijd de vorige keer dat u dat soort dingen uitleverde. Er zit wel een verschilletje in, omdat we hier puur praten over budgetten. En we zien hier eigenlijk niet de hoeveelheid mensen achter een budget. Die hadden we... Of mis ik, of krijgen we iets? Oh!
Dat is die bladzijde 2 of 3. Ja, het was een valkuil. Ja, de heer Haasma, ik probeer het te beschermen. Het gaat wel over bladzijde 1, hè, want u krijgt hetzelfde weer terug.
Ja, bladzijde 2 moet ik nog naar kijken.
Oké, bladzijde 1.
Nee, misschien een wat overbodige vraag, maar u maakte een opmerking over onderbesteding, noem ik het maar even, in de reïntegratie. En u zou contact opnemen met WNK om daar iets aan te gaan doen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Kunt u daar iets meer over zeggen? Ja?
Meneer De Winter.
We hebben met de WNK inmiddels afspraken gemaakt om in het laatste kwartaal samen met ons daar waar we nog ruimte zien om mensen op trajecten te zetten, om die ook in te vullen. Ja.
Ja. Oké. Okay. We gaan naar bladzijde 2. Oh nee, mevrouw De Ruiter, excuses.
Hele technische vraag. Waar staat BUIG voor? Buig?
Dat is de gebundelde uitkeringsgelden. En de gebundelde uitkeringsgelden is, vroeger hadden we een aparte bijstandsuitkering, een aparte IOW-uitkering, een aparte IOZ-uitkering. Dat is tegenwoordig in 1 gebundelde uitkering. Ja. Ja.
We gaan naar bladzijde 2.
Ja, bladzijde 2 is eigenlijk slechts een onderbouwing van hetgeen dat ik net gezegd heb. Dus ja. Ik wil bladzijde 2.
Dan wordt het toch bladzijde 3?
Toch bladzijde 3, ja.
Een speciaal verzoek van de heer Van Huisteden.
Hier komen de gegevens inderdaad van de groei of daling in ons uitkeringsbestand. Nou, zoals u kunt zien hebben wij in de afgelopen jaar of het eerste deel van het jaar enorme aanmeldingen gehad. En hebben we daardoor ook een instroom in onze uitkeringen gezien. Dus wat wij in de eerste kolom gedaan hebben is een overzicht gegeven van per maand van wat de groei of de daling in het uitkeringsbestand is geweest. Nou, helaas in dit jaar slechts elke maand een groei. Aan de andere kant hebben we ook laten zien van nou, hoeveel mensen hebben zich in die maand gemeld voor het uitkering. Nou, dan zien we dat zeker in de maanden mei, juni en juli er een behoorlijke aanwas geweest is. Aan de andere kant hebben we ook kunnen realiseren dat niet al deze mensen ingestroomd zijn in de uitkering. En dat we dus ook veel mensen op een andere wijze of naar vacatures of op andere wijze, wij noemen het oneerbiedig buiten de poort hebben. Er zitten ook schoolverlaters tussen, zitten ook, dus in de kolom daarnaast vindt u over de instroom het aantal meldingen. Uiteindelijk degene die in de uitkering ingestroomd zijn. Klopt natuurlijk per maand niet altijd, omdat je soms ook nog wat uitkeringen hebt die van de maand daarvoor zijn. Want we doen gemiddeld een week of tussen de 4 en 6 over de afwikkeling van de aanvraag levensonderhoud. Dus het overlapt altijd wat in de maanden. Nou, wat we in de kolommen erachter gezet hebben, welke nog in behandeling zijn, welke eventueel buiten behandeling gesteld zijn of afgewezen zijn. Nou, dat kan omdat mensen bepaalde inlichtingen niet nakomen. en welke we door preventiemaatregelen buiten de poort hebben kunnen houden. In de laatste kolom vindt u de totale uitstroom. En bij de uitstroom hebben we ook een verklaring erachter gegeven van de uitstroom waar naartoe. De kolom overig is opgebouwd uit mensen die 65 jaar worden, mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen of allerlei andere redenen die je kan bedenken.
Zijn er vragen over deze bladzijde 3?
Ja, de over nog in behandeling zijnde, wat is de reden dat dat nog steeds in behandeling is?
Dat kan meerlei redenen hebben. Enerzijds kan dat zijn omdat klanten de inlichtingen nog niet geleverd hebben waarom gevraagd is. Anderzijds kan het dat we bepaalde zaken nog aan het onderzoeken zijn. En soms kan het ook zijn omdat we nog in onderhandeling zijn over of de klant toch naar een vacature of gesolliciteerd heeft op facturen die mogelijke uitstroom heeft en waardoor je de uitkering niet opstart. Ja.
Wilt u ook gelijk een toelichting geven op de participatieladder?
Laatste bladzijde 4. Bladzijde 4. Dat is de participatieladder. De participatieladder geeft de afstand tot de arbeidsmarkt weer. En we hebben ons gehele bestand hebben we ingedeeld op die participatieladder. Nou, dan zien we dat er toch een behoorlijk deel van ons uitkeringsbestand op de treden 1 en 2 staan. En dat zijn eigenlijk de mensen waarvan je zegt van daar is sociale activering. En dat past meer binnen de WMO om daar de participatie te gebruiken. Om deze mensen weer onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Ja. Nee, dit zijn geen mensen die in de instelling zitten. Nee. Het zijn er veel, ja. De treders 3 tot en met 4 en hoger wordt een steeds kleiner afstand tot de arbeidsmarkt. En de treders 6 geeft eigenlijk aan van deze mensen zijn klaar voor betaalde arbeid, maar de baan moet nog gevonden worden. Ja. Nou, het totaal van indeling op de participatieladder is wat groter dan het uitkeringsbestand. En dat komt omdat een gehuwde uitkering geeft 2 mensen die al ingedeeld worden op de participatieladder, maar slechts 1 uitkering. Ja.
Helder. Zijn hier nog vragen over? Dank voor de toelichting. En over een maand of 2, 3 zien wij een geactualiseerd overzicht. Hartelijk dank. Dan ga ik verder met de heer Van Huisteden. Ga ik verder mee. En mevrouw De Ruiter.
Sorry, ik had nog gevraagd aan meneer Mezu. In het geval dat we niet samen zouden gaan, zijn wij geëquipeerd voor dat reïntegratietraject? Wat we dan zelf moeten gaan verzorgen.
Nou, ik weet niet of we dat allemaal zelf zouden kunnen doen. Maar dan kun je ook andere middelen zoeken of andere reïntegratiebureaus die dat werk doen. Het is niet zo dat het per se bij het WNK moet. Er zijn ook andere bureaus die je in kunt schakelen. Maar en alles zelf doen, dat is denk ik een utopie.
Even Van Huisteden.
Nou, toch even getriggerd. Want stel, ik zit toch even te... Nee, wat is het? Dat als we uit het verband stappen of we niet gaan samenwerken in het regionaal, dan kunnen wij toch ook gewoon die diensten nog bij het WNK blijven inkopen? Wat zou daar tegen zijn?
Dat zou kunnen, alleen je maakt dan geen onderdeel meer uit van de gemeenschappelijke regeling. Wel bij het WNK, niet bij de sociale diensten. Dat zou kunnen, maar als zij het reïntegratiebedrijf bij het WNK weghalen, dan moet je het afnemen bij de gemeentelijke sociale diensten. Dus dat is een beetje lastig.
Ja.
Maar nogmaals, alle voor- en nadelen worden op een rijtje gezet, alle financiële gevolgen, en dan neemt u daar uiteindelijk een beslissing over. Dus wees ervan overtuigd, wij zijn heel kritisch, we willen gewoon absoluut goed weten dat de kwaliteit gehandhaafd wordt, en dat het niet overdreven veel duurder wordt. En als het veel goedkoper wordt, dan zullen we het ook melden. Dat betekent dat er hard gewerkt moet worden de komende paar weken. Ja.
De wethouder heeft al aangegeven dat hij nog 2 maanden de tijd heeft voor deze exercitie. Goed, ik ga verder naar agenda punt 7. Dat betreft het vaststellen van de verordening leerlingenvervoer gemeente Bergen 2012. 2012. Mevrouw Diels, gemeente Langebes.
Ja, een gigastuk. En het gaat eigenlijk alleen maar om een paar zinnetjes die er niet in stonden. En vind ik jammer. Namelijk wat dus de wijzigingen waren, de technische wijzigingen waren van het stuk. En dat heb ik, vanmorgen heb ik dat nog opgevraagd inderdaad bij mevrouw Dap. Bedankt voor het krijgen daarvan. Want dat had een hele hoop leeswerk gescheeld. Nou is het nou wel eens een keertje goed om een hele verordening een keertje door te lezen. Maar dit zijn eigenlijk wijzigingen waar wij weinig mee kunnen. Ik heb wel gelezen dat het een wijziging gaat van april 2008 en februari 2012. En dan is mijn vraag van waarom dan zo laat dit stuk? En eventjes buiten de dingen om. De aanbieder is van het leerlingenvervoer is vorig jaar failliet gegaan. We hebben nu een nieuwe aanbieder. Blijft de prijs-kwaliteit hetzelfde? En wat kan dit eventueel betekenen voor de ouders of leerlingen? En is er ook gedacht aan eventueel andere aanbieders, waaronder het WNK? Maar dat is even verder buiten dit stuk.
Andere fracties? In Edelschaap, GroenLinks.
Ja, ik vond met name de manier waarop de motie verwoord was prima. Dus GroenLinks gaat mee met dit stuk. Prima stuk.
Dank u wel. Andere fracties? Mevrouw de Ruiter, D66.
Dank u, voorzitter. In het stuk staat onder andere dat dit voorstel nu voldoet aan de landelijke wetgeving op dit gebied. Dat begrijp ik eruit. Was dat dan tot zover niet het geval? Dat is dan een conclusie die je daar bijna uit zou trekken. Het gaat om een behoorlijk bedrag, hè, als we zo kijken. Als je het over 100 leerlingen verdeelt, dan kom je op gauw €4.000 per leerling per jaar. En meer nog. En wat ons opviel was dat voor het voortgezet speciaal onderwijs 40 leerlingen in aanmerking komen. Dat lijkt me zoveel, maar misschien leert u mij een beter dan wat ik zo vermoed. Maar. Dan hebben we hier in de verordening op bladzijde 8 gaat het om de financiële draagkracht. Heb ik het goed? Begrijpen wij het goed dat dit dan de lokale autonomie is? Dat wij hierin zelf kunnen bepalen waar de grenzen liggen? Of worden deze grenzen ook wederom door het Rijk vastgesteld? En dan daarboven, op onder punt 4, daar staat dat er iets in een veelvoud van 450 wordt doorgerekend. En dan vraag ik me af waarom in godsnaam 450 en geen 500. Maar misschien komt dat ook uit Den Haag, dat zou kunnen. En een laatste vraag. Hoeveel kinderen hebben wij binnen deze inkomensgrenzen ongeveer? Zodat we zien of er extreme gevallen bij zitten van extreme dure gevallen en heel veel goedkope gevalletjes, bij wijze van spreken. Of kan ik dat ergens uit het stuk halen? Ik dacht het niet. Dat waren even voor de eerste termijn.
Naar de linkerkant, mevrouw Bakker, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik wou ook even aansluiten bij die laatste vraag van D66. Ook wij willen graag het aantal aanvragen voor het komende schooljaar, die tot juni 2012 zijn ingediend. Ook wij vonden dat het een aanzienlijk bedrag was voor de gemeente, gemiddeld €4.300 per kind. Dus dat is zoiets van €13.50 per Bergense inwoner. En hebben we begrepen dat in de gemeente Haarlemmermeer meer is gekeken naar een kostenreductie. Misschien dat wij als gemeente daar ook naar zouden kunnen kijken. Ja, verder hebben we nog een puntje over waarom hoogbegaafde kinderen naar een speciale school moeten. Niet dat we daar een heel groot punt van willen maken, maar ik heb begrepen dat er een rechtszaak ergens is geweest en waar de rechter heeft bepaald dat toch passend onderwijs voldoende aanwezig is voor desbetreffende leerling. Dus moeten wij dat ook hanteren. VVD is verder duidelijk voor scheiding kerk en staat. En ja, kinderen die op levensbeschouwelijke gronden naar speciaal onderwijs onderwijs willen genieten, daar staan wij natuurlijk toch een beetje ambivalent tegenover. Wanneer leerlingen op levensbeschouwelijke gronden bijzonder onderwijs volgen en daartoe zijn aangewezen op het leerlingenvervoer, dan wordt daar 90 minuten voor gehanteerd. Het is ons niet duidelijk of wij dus die in deze verordening ook die wettelijke 90 minuten hanteren. Dat waren onze vragen. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Ooyevaar, CDA.
Dank u wel, voorzitter. We hebben ook in de fractie wat gefilosofeerd over die hoogbegaafden. Wij nemen aan dat de drempels voor de scholen die hoogbegaafden ontvangen, dat die zo hoog zijn dat het inderdaad heel beperkt is wat er dus uitstroomt hier. Maar we zijn ook eigenlijk wel een beetje verrast dat er in ieder geval nog mensen zijn die de kinderen op die manier laten behandelen. Maar goed, dat is een verhaal apart. De kosten voor onderzoek naar mogelijke besparingen zijn wat onze fractie betreft waarschijnlijk niet zo interessant, omdat de onderzoekingen hoger uitvallen financieel dan eigenlijk de verdienst is. Dus dat laten we maar voor wat dat is. De verordening is een uitvloeisel van nationale wetgeving. Dus ja, dan zullen we het hiermee moeten doen. Dank u wel.
De heer Van Huisteden, ja, u bent vanavond nogal nabranderig, maar maakt niet uit. Gaat uw gang. Oh, u bent nog niet geweest. Excuses. Gaat uw gang.
Nou, we hebben het stuk bekeken en wat al eerder gezegd is, het is een wettelijke regeling waar wij ons gewoon in te voegen hebben. En zeker nu dat passend onderwijs, vorige week volgens mij door de Eerste Kamer is gegaan en ook daarin is aangenomen. En dan ga je toch een beetje, natuurlijk kijk je ook alweer in de oplegger van wat kunnen wij hier als raad dan nog allemaal over mee stoeien met dit stuk. En dan staat er, waaruit bestaat andere mogelijkheden om het doel te bereiken. En dan staat er ook eigenlijk, het moet niet te vaak, moet niet gaan zeggen allemaal dat we dit altijd lezen, anders krijgen we straks elke keer die regel. Er zijn geen andere mogelijkheden om het doel te bereiken. Nou goed, dan denk ik al, ben ik al enigszins ontmoedigd. Maar goed, dus niet te vaak roepen dit, want anders krijgen we overal die regel straks onderstaan. Ja, dit is wat, volgens mij valt het niet zo gek van het doen, en komen we hier gewoon onze wettelijke verplichtingen na.
Ja, lang leven het medebewind. Wethouder Messu.
Ja, dank u wel. Nou, de laatste opmerking van de heer Van Huisteden. Ja, het is inderdaad een wettelijke regeling en je kunt er weinig aan doen. En wat de VVD bijvoorbeeld zegt van ja, wij staan wat ambivalent tegenover kinderen die vanuit een levensbeschouwelijke achtergrond vervoerd moeten worden. Ja. En het CDA heeft weer moeite misschien met hoogbegaafd. Nou, ik denk het niet. Het CDA zijn hoogbegaafd, dat weet u toch? Nee hoor, een grapje. Maar weet je, het is nu... Het is natuurlijk heel, daar kun je inderdaad naar kijken en zeggen, ja, moet dat? Ik heb altijd bij dat soort situaties, wat doe je je kinderen aan? Maar goed, daar kun je verschillend over denken. Daar kunnen we wettelijk gewoon niks aan doen. Dat is een regeling en die moeten we gewoon uitvoeren. En mevrouw Diels, ja, u had misschien eigenlijk wel een punt. Die wijzigingen was misschien handiger geweest om die even in een oplegger erbij te doen. Daar hebt u een punt. Ja, nee, u hebt gelijk. Ik heb er niet bij stilgestaan en Jennifer ook niet, denk ik. Maar we hadden het achteraf makkelijk kunnen doen. U zegt de aanbieder, is er gedacht over andere aanbieders. Ik wil u erop wijzen, de vorige keer hadden we de goedkoopste aanbieder. En dat betekende niet de beste kwaliteit. En dat niet alleen, hij ging op een gegeven moment ook nog failliet. En dan weet je wat dan het gevolg is? Dan heb je een goedkope aanbieder voor een paar maanden. En vervolgens moet je hartstikke hoog in de boom om alsnog weer een aanbieder te vinden. En of de WNK daar helemaal geschikt voor is, ze doen wel persoonlijk vervoer. Daar zouden we eens naar kunnen kijken. Maar of dat veel scheelt, weet ik niet. Maar we zouden wel eens een keer kunnen kijken of daar mogelijkheden zijn. Ik zit alleen wel te denken. Je moet dan wel chauffeurs hebben die met die kinderen om kunnen gaan. En dat is... ik weet niet of dat allemaal helemaal zo goed zou gaan. Zouden we er een gesprek over kunnen voeren. Maar ik ben daar een beetje aarzelend over. En mevrouw de Ruiter zegt, ja, voldeed het niet aan de landelijke norm het vorige. Nee, op een gegeven moment komen er wat wijzigingen. En die wijzigingen moet je weer toepassen in je verordening. En dat zijn nou typisch van die dingen die dan soms wel eens even blijven liggen. Maar mevrouw Diels zei ook, ja, 2008 was het ook al, 2012. Nou, ik denk dat in 2008 op een gegeven moment gewoon is blijven liggen. En dan uiteindelijk zeg je op een gegeven moment, ja jongens, maar nou moet het wel eens echt weer gewoon up-to-date zijn. Het moet voldoen aan alle mogelijke regels en klaar. Dus vandaar dat u nu de nieuwe verordening krijgt. Dan heeft mevrouw de Ruiter nog een vraag over het voortgezet speciaal onderwijs. Ik zat even te kijken. Kijk, heel veel kinderen die naar het speciaal basisonderwijs gaan, gaan ook naar het voortgezet speciaal onderwijs daarna. Ik denk dat dat de verklaring is. Ik bedoel, er zijn er nu 55 die naar het speciaal basisonderwijs gaan. En die stromen meestal door naar het speciaal voortgezet onderwijs. En dat betekent dus dat daar het aantal leerlingen gewoon over het algemeen ook bijna net zo hoog is. Ja, dat hangt er vanaf hoeveel er in de voorgaande jaren op dat speciaal basisonderwijs zaten. En dat zijn dan kinderen die echt niet alleen kunnen reizen. En als ze alleen kunnen reizen, dan wordt er een vergoeding voor een busabonnement gegeven. Maar er is een categorie kinderen, die kun je niet alleen laten reizen. En die moeten vervoerd worden. En ik denk ook dat we als gemeente, we hebben niet alleen wettelijk die plicht, maar ik vind ook moreel de plicht om te zorgen dat ieder kind onderwijs kan genieten. He? Dan, hoeveel kinderen vallen binnen die inkomensgrens? Jennifer, weet jij dat? Want ik weet het niet. Dat weten we niet. Dat gaan we uitzoeken en daar krijgt u een berichtje over. Zullen we het zo afspreken? Dan, de VVD vroeg nog, die heeft dus inderdaad die 4300 euro per kind, wat ook al eerder door anderen genoemd werd. Mijn vraag aan u is, wilt u weten hoeveel aanvragen er voor dit schooljaar gedaan zijn?
Komend schooljaar heb ik begrepen.
Komend schooljaar, dus 2013. Ja, dat is dit schooljaar. Ja, ja. Nee, omdat we geen misverstanden hebben. Van dit schooljaar. Gaan we naar, krijgt u hetzelfde antwoord, of in dezelfde memo even een antwoord op. Ja? Dan kostenreductie. Nou, daar hebben we naar gekeken en wij hebben ontdekt dat we eigenlijk gewoon er niks aan kunnen doen. Je kunt van alles proberen. Je inkomensgrens, goedkopere aanbieden, nou dat heb ik gezegd, dat levert niet altijd minder kosten op. Dus dat is gewoon lastig. En de VVD vraagt zich af, moeten hoogbegaafde kinderen naar een speciale school? En dan moet u denken, kijk, er zijn heel veel hoogbegaafde kinderen. En heel veel hoogbegaafde kinderen kunnen ook uitstekend functioneren op een normale basisschool. Maar er zijn ook hoogbegaafde kinderen die daar niet goed functioneren. En die moeten dan naar zo'n speciale school. En dat zijn meestal maar een paar gevallen. Dat zijn er vaak niet zo heel veel. Het zijn toch ook drie, als ik het goed heb. Ja? En het CDA zegt, nou, kostenonderzoek wegen niet op tegen de baten. Dus dat gaan we inderdaad niet doen. Dus u krijgt nog op twee vragen antwoorden. Er vallen vier kinderen binnen de inkomensgrens, hoor ik van Jennifer net. Dus dat antwoord hebt u al. Dan is alleen de vraag nog, hoeveel kinderen zitten er dit schooljaar, vallen die onder die regeling? En dat zullen we uitzoeken en dat krijgt u via de geëigende kanalen tot u, voor de raadsvergadering.
Okay. Wie in tweede termijn? Mevrouw de Ruiter.
Dank u, voorzitter. Ik had nog een vraag of die staffeling die op pagina 8 gebeurt, hè, met de inkomensgrens, of dat nou lokale autonomie is, of dat we dat ook voorgeschreven krijgen van het Rijk. En die rare rekenkundige afronding in een veelvoud van 450. Of dat ook voorgelegd wordt door het Rijk?
Dat is allemaal voorgeschreven door het Rijk. Dus, ja, kunnen we geen enkele autonomie. In feite voeren we het werk van het Rijk uit, zo kun je het zien. En we mogen het ook betalen.
En mogen we ook een loonstrookje sturen?
We kunnen het proberen. Ik denk dat ik weinig kans op succes heb.
Verder nog vragen in het tweede termijn? Dan een A of een B-stuk? A-stuk? Oké. Dan gaan we naar agendapunt 8. Voorstel betreft het vaststellen van wijzigingen van de wet werk en bijstandsverordeningen als gevolg van het afschaffen van de huishoudinkomenstoets. Esther moest het dus, hè, meneer Ooyevaar?
Ja, zoiets.
Ja. De heer Ooyevaar.
Dit is ook weer een uitvloeisel van nationale wetgeving, dus hier gaan we mee akkoord. Dank u wel.
Wel. VVD, idem dito. Andere fracties? Gemeente Belangen BES?
We zijn inderdaad gewoon akkoord. Alleen een klein vraagje. Wat houdt de gehuwde norm in? En hoe zit het met samenwonen? Want dat heb ik niet in het stuk kunnen vinden.
Nou, de wethouder geeft uitsluitsel. Of we mogen samenwonen of niet. De Partij van de Arbeid, heer Van Huisteden.
Ook hier staat onder punt 5 geen andere mogelijkheden om het doel te bereiken. Dus dan is het een soort... Oh, dan doe ik het toch weer. Sorry.
Ja, ik hoop niet dat u dat meeneemt met uw algemene beschouwingen. Want dan wordt het toch heel erg saai en eentonig. Goed. Andere fracties nog? Nee? Dan is er één vraag. Gaan we samen wonen of zijn we gehuwd?
Wij twee in elk geval niet.
Nee, het zit er niet in. Dat golven wordt ook niks.
Nee, je mag best samenwonen, maar als je samenwoont met iemand die verdient, dan heb je natuurlijk geen recht op bijstand. Nee, maar dat lijkt me heel logisch. Ik bedoel, als je stiekem samenwoont, dan is het wat anders. Maar daar hebben we de fraudebestrijding voor. Maar als je normaal gewoon keurig samenwoont en de een heeft een inkomen en de ander niet, dan moet je van het ene inkomen leven. Wat zegt u?
Nee, maar we zijn niet live. En dit stuk wissen we van de band. Zijn er nog vragen in tweede termijn? De gehouden norm. Ligt het achter mijn keel.
Wat bedoelt u precies met de gehuwde norm? Waar staat dat?
Dat stond ergens in het stuk gehuwde norm. Dan moet ik even kijken waar dat... moet ik eventjes, in de toelichting, algemene toelichting op bladzijde 5. Door afschaffen van de huishoudenstoets is er recht op bijstand niet langer gekoppeld aan de status van het gezin, maar aan de status van alleenstaande ouder of gehuwde. Daarnaast is de gezinsnorm weer vervangen door gehuwdennorm.
Ja, door invoering van de huishoudtoets werd er gesproken over het begrip gezin. Dat betekende dat alle gezinsleden meetelden bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. Maar het begrip gezinsnorm is komen te vervallen. Dus betekent niet alle gezinsleden wordt gekeken naar de inkomsten. Het begrip gehuwdennorm is weer terug in het leven gekomen eigenlijk. En wordt gekeken naar van oké, zijn er inkomsten man, vrouw? En dan wordt de uitkering bepaald. En wordt er niet gekeken naar het gezin als in ook kinderen.
En daarom was dus inderdaad mijn vraag inderdaad van hoe zit het met samenwonen. Dus nou weet ik ook inderdaad hoe ik maar aan mijn samenwonen kom. Want niet iedereen is gehuwd.
Ja.
En daarom vind ik dus de gehuwde norm ook geen goed begrip. Maar dat is een landelijk begrip.
Dat is ook een stukje medebewind.
Daar doen we niks aan.
Dat hebben ze in Den Haag bedacht en vervolgens het over de schutting gegooid. Het kan een A-stuk worden. Ja? Dan wil ik u allen danken voor deze bijeenkomst. En tot, ik denk volgende week. Of niet? Oh nee. Volgende week hebben we een reces en dan 1 november zien we elkaar... In de raad, bij de algemene beschouwing. En het begint 's middags om 4.